Af en dan gaan we over naar de gebiedsagenda 1221. En voor dit agenda hebben een tweetal mensen, of heeft de VVE, het Hoge Lavense Hof en andere burgers en de heer Wening een bijdrage ingezonden. Beide kunt u nalezen in e-box. Die zijn ook bij de vergaderstukken toegevoegd. En daarnaast hebben we op dit moment de insprekers die ik graag aan tafel wil vragen. Wij doen het weer in twee groepen omdat er veel insprekers zijn. En de eerste groep van vier bestaat uit de heer Meinsma en Van der Laan. Van de Koninklijke Drukinkt van Son, de heer Voerman van de Dennenborg Groep en de heer Van der Spoel, eigenaar van het pand Kortweg Noorderweg 45. De bijdragen voor zover die we ontvangen zijn, die staan in e-books, heeft u kunnen lezen. En dan is de vergadervolgorde als volgt weer. Eerste termijn van de insprekers per groep, zeg maar, 5 minuten of per persoon per groep 5 minuten. Dan de vragen van de fracties aan de insprekers. Dan de eerste termijn van de fracties en dan de reactie van de wethouder. En dan de tweede termijn van de insprekers, zoals u befaamde, 1 minuut. Tweede termijn van de fracties en tweede termijn van de wethouder. Dat is wat we nu eerst even gaan doen. Dus ik wil graag de heer Van der Laan, als ik het nu goed zeg. Ja? Ja? Die geef ik graag het woord. En we klokken mee, dus we houden de 5 minuten voor u hier aan de gaten. En u moet het knopje even indrukken.
Is het knop? Oké, helemaal goed. Geachte raadsleden, geachte voorzitter. Mijn naam is Jan van der Laan en ik spreek hier namens de eigenaar van het Fazontrein aan de Kleine Drift. De eigenaar van het Fazontrein, de eigenaar die heeft eind 2017 zijn inktactiviteiten verkocht aan een Japanse partij en is nu verhuurd aan deze partij. We zijn verheugd dat we de Fazontlocatie nu op de gebiedsagenda 1221 staat. De afgelopen jaren konden we nog niet meeliften met deze projecten, aangezien wij, gelet op de zorgvuldigheid naar het personeel, de door ons gewenste herontwikkeling nog niet openbaar konden maken. Maar goed, we hebben wel gemeld bij het college dat we graag mee willen doen met het revitalisering van de wijk en de ambities die de gemeente heeft. Even kijken. De Fazontlocatie is gelet op de ligging midden in de woonwijk en vlakbij het station. Vinden wij het een uitermate geschikte locatie voor een woongebied en niet voor bedrijven. We hebben daarvoor in februari eerste ideeën in een stedenbouwkundig model naar u toegezonden. Dit model gaat uit voor 100 à 120 woningen die zowel grondgebonden als appartementen met een verdeling van 33% sociale en 40% middeldure woningen. Helaas hebben we nu 2 grote onzekerheden, waardoor we de herontwikkelingsplan en het proces met ontwoningen nog niet kunnen starten. Als reactie op ons ingediende steenbouwmodel kregen we te horen dat onze ideeën voor de herontwikkeling op sommige delen wel, maar op andere onderdelen niet aansluiten bij de ambities van de gemeente. We hebben gevraagd daarom meer duidelijkheid. Maar tot op heden hebben we daar nog geen afdoende antwoord op. Zolang we dat niet weten, kunnen we nog niet verder. Tweede grote onzekerheid is de problematiek met de monumentenstatus. We waren vorig jaar februari onaangenaam verrast dat het hele terrein een voorlopige status monument kreeg. Het terrein, zeg maar dan zelf, staat er nu 99 jaar, maar is in die 99 jaar regelmatig verbouwd. Voor ons inziens was dat zeker geen monument. We hebben ook een monumentendeskundige in arm genomen, de heer Edzard Prent. Die was ook betrokken hier bij het KRO-complex en die heeft een onderzoek verricht. En we hebben daarvoor dat onderzoek en bezwaarschrift hebben we vorig jaar, 25 mei, ingediend. Tot op heden is nog steeds geen duidelijkheid. 7 februari dit jaar zijn we nog in het stadskantoor geweest. En daar hebben we het aangehoord van de, wat de monumentencommissie voor had. De monumentencommissie kwam niet tot een duidelijkheid. We hadden het idee dat ons bezwaarschrift helemaal niet meegenomen werd. Maar afgesproken was dat ze nog op de locatie een bezoek wilden gaan brengen. Dat is nu ruim 2 maanden geleden en we hebben nog steeds geen uitnodiging gezien. Wij vragen u dan ook, zeg maar dan, om op zo kort mogelijk termijn duidelijkheid op welke onderdelen van ons stedenbouwkundig model wel en op welke onderdelen niet wordt aangesloten bij de ambities van de gemeente. Wij willen voortvarend aan de slag, maar tot op heden kunnen we hierdoor helaas nog steeds geen stappen gaan zetten voor de herontwikkeling en het overleg met omwonenden. Uiteraard zullen wij bij verdere planuitwerking en de opdracht aan de architect de richtlijnen uit de gebiedsagenda 1221 daarbij als toetsingskader meenemen. Dank u.
Dank u wel, meneer Van der Laan. Meneer Voorman, namens de Denneborg Groep.
Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie. Mijn naam is Mark Voerman, ik ben projectontwikkelaar. En in het gebied waarover wij vanavond praten, mogen wij de remise, de busremise ontwikkelen. Dat is een bijzondere opdracht. Het is die locatie ligt eigenlijk precies op de grens tussen twee buurten, de Geuzebuurt en de Elektrobuurt. En dat maakt hem extra interessant voor ons als ontwikkelaar. Vanavond wil ik ook iets tegen u zeggen over het proces, het participatieproces wat wij doorlopen hebben. En dat begint eigenlijk als ontwikkelaar. Begin je vaak met een gunningsachterstand. Je wordt toch vaak als soms wat bedreigend ervaren. En terwijl in principe de bedoelingen over het algemeen oprecht en goed zijn. En daarom vind ik het des te bijzonder wat er nu vanavond voor u ligt. 80 pagina's gedragen inhoud over de toekomst van een buurt. En hoe zijn we zover gekomen? En als ik daarbij terugdenk aan dat proces, dan schieten mij een aantal termen te binnen. En dat begint met samenwerken. We moesten samenwerken. Samenwerken om tot een gedragen resultaat te komen. En dat is in het begin een tikkeltje onwennig. Hè. Mijn beroepsgroep is wat terughoudend, houdt de kaarten soms wat tegen de borst. Hè, maar zal toch wat opener moeten zijn en heeft dat ook gedaan. We zoeken verbindingen samen en die zijn vaak figuurlijk, maar soms ook letterlijk. In het geval van de remise zou daar letterlijk een verbinding kunnen komen tussen de twee buurten die nu eigenlijk van elkaar zijn afgeschermd door de busremise. Je moet zoeken naar urgentie, gemeenschappelijke doelen. Als je geen gemeenschappelijk doel hebt, wordt het heel moeilijk om samen tot iets te komen. Concrete doelen waar iedereen baat bij heeft. Aanleggen van groen, zorg voor een prettig leefklimaat. Waarbij zowel de huidige bewoners als toekomstige baat bij hebben. En dat laatste is natuurlijk ook belangrijk voor het succes van een nieuw project. Een win-win situatie als ik dat zie. Inzet en commitment. Alle betrokken partijen hebben inzet getoond. En verdienen daarom ook de volgende stap, commitment. Met naar elkaar, maar zeker ook van de politiek en het gemeentelijk apparaat. En dan kom ik op inspanning en beloning. Als je ergens je best voor doet, dan mag je ook beloond worden. En voor de ene is dat een verbetering van je omgeving. En voor de ander kan het een acceptabel rendement zijn op je investering. Tot slot, tegenstrijdige belangen benoemen om begrip te krijgen voor de ander. Dat is iets wat ik hier geleerd heb tijdens dit proces. Uiteraard zijn er niet alleen maar gemeenschappelijke doelen, maar zijn er ook tegenstrijdige. Maar door die te benoemen en met elkaar te bespreken, krijg je begrip voor elkaar. En daarmee kun je proberen om niet van elkaar te drijven met polarisatie, maar naar elkaar toe te komen in de vorm van communicatie. Maar wat verwachten wij eigenlijk hier van de gemeenteraad? U zit hier nu als commissielid namens de inwoners van Hilversum. En wij verwachten een welwillende houding ten aanzien van initiatieven, ruimte geven. Het gaat om ontwikkeling en inrichting van een leefomgeving. En daarom is het ook zo bijzonder dat dit een gedragen inhoud is. Ik wil ook graag nog een kritische kanttekening plaatsen aan het adres van u. En dan grijp ik even terug naar de presentatie van de conceptgebiedsagenda in februari, waar alle betrokken partijen aanwezig waren. Maar in mijn ogen werd die presentatie nogal luidruchtig ingebracht, dat niet alle inwoners van 1221 betrokken waren en dus geen kans hadden om hun mening of inbreng te geven. En daarbij werd ook de suggestie gewekt dat er dan een andere agenda zou gelegen hebben. Die zou er anders uitzien. Nou, ik denk dat iedereen in de buurt meerdere malen de kans heeft gekregen om mee te kunnen doen. Die diverse berichten in de media, uitnodigingen voor buurtbijeenkomsten, informatiestromen via de website. Wat mij betreft heeft dat een actieve groep gevormd van meer dan 100 betrokken deelnemers die daarvoor tijd en energie hebben vrijgemaakt. En ik wil een beroep op u doen om voor de inhoud te gaan en niet voor de politieke agenda. En iedereen die zich wel heeft ingezet voor het grotere belang, respect te geven en dankbaarheid te uiten. Even terug naar de gebiedsagenda. Ik hoop van ganser harte dat de positieve vibe die ontstaan is tijdens het proces door u wordt ontvangen als vertegenwoordiger van de inwoners van Hilversum, zodat wij samen kunnen bouwen aan een goede leefomgeving in Oost met behoud voor wat al goed is en met kansen voor wat beter kan. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Voorman. Dan wil ik nu graag het woord geven aan meneer Van der Spoel, eigenaar van het pand Korte Noorderweg 45.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mijn naam is al genoemd, Harry van der Spoel. Ik spreek eigenlijk niet alleen namens mijn pand, maar eigenlijk namens de hele Korte Noorderweg. Mark Voerman net voor mij uitgezegd heeft, die heeft eigenlijk al heel veel gras van mijn voeten weggemaaid. Dankjewel daarvoor. Ik wil eigenlijk daarin inderdaad benadrukken, noemde heer Voor ik al even het woord anterieure overeenkomst. Daar zijn wij ook naar op zoek met onze ontwikkelaar. De ontwikkelaar heeft inmiddels afscheid genomen. Die heeft gezegd, ja, hier zie ik geen heil meer in. Dit wordt een 10-jaren plan en wij willen graag de van start gaan met het hele verhaal. Ze hebben een aantal plannen ingeleverd die elke keer toch weer aan de kant werden geschoven. Ik heb de hele gebiedsagenda natuurlijk ook doorgespit, de 80 pagina's. Ik heb een aantal opmerkingen daarover geplaatst en die heb ik u vanochtend toegezonden. Die kunt u nalezen. Maar waar het in wezen op neerkomt, er zijn natuurlijk nog een aantal onduidelijkheden. Die willen we graag uit de weg ruimen. Maar we willen ook erg graag met de gemeente een commitment aangaan. Ik zou ook graag willen weten wat dan eventueel, als u zou zeggen van oké, we kunnen anterieure overeenkomst aangaan, maar daar zijn die en die criteria voor, dat het ons dat duidelijk is dat wij dat kunnen beetpakken en met u samen aan tafel glad kunnen strijken, zeg maar. Of tenminste de voorwaarden die ervoor gelden kunnen voldoen. Hè. Er zijn nu nog veel te veel onzekerheden, onduidelijkheden. Mark, jij werd net al eigenlijk uitvoerig verwoord, dus ik wil het hier even bij laten.
Dank u wel. En dan gaan we nu naar de eerste termijn de mogelijkheid om vragen te stellen aan deze groep van insprekers. En ik zie dat meneer Pelsma daar wil. Meneer De Jong wil graag vragen stellen. Meneer Ehrenberg. En mevrouw Bijl. Dit is de eerste groep. Het zijn 4 personen, maar 3 die vertegenwoordigen 3. Dus de heer Mijnsma hoort bij de heer Van der Laan. Heel zorgzaam dat u daarom denkt. Ja. Meneer Van Rode wil ook graag inspreken, maar u bent nog niet aan de... Wilt u graag vragen stellen? Ja, oké. U krijgt zo het woord. Wie nog meer? Ik inventariseer even wie allemaal wil. Nog meer? Nee? Dan wil ik beginnen bij meneer Pelsma.
Ja, voorzitter, dank u wel. De insprekers bedankt dat ze de moeite hebben genomen om hier te komen. Een aantal gezichten die we al meerdere keren hebben gezien. Ik heb even een aantal vragen aan de heer Van der Spoel en straks ook aan de heer Van der Laan. Meneer Van der Spoel geeft aan dat hij graag een overeenkomst wil sluiten met de gemeente, een anterieure overeenkomst. Dat schept, neem ik aan, ook wederzijdse verplichting, ook vanuit de gemeente en ook vanuit u. Mijn vraag is, wij hebben heel veel nood om ook sociale woningbouw te plaatsen. Dus in hoeverre kunt u daar aan meedragen, aan bijdragen en hoe snel kan dat gebeuren? Dan heb ik nog een vraag. U geeft aan dat uw overeenkomst met uw projectontjeverwikkelaar niet je verdoren gegaan is. Kunt u aangeven of u al meer partijen heeft gehad met wie u in gesprek bent geweest? En welke partijen dat dan zijn, zodat we een beetje een beeld hebben hier ook met hoe zo'n proces gaat. Ik hoorde net de eerste inspreker zeggen dat er wat dingen niet helder zijn met betrekking tot wat de gemeente wil en wat zij in hun plan moeten wijzigen. Dus ik zou ook van de heer Van der Spoel willen weten waar dat dan zit, waar de schoen dan wringt. Er zijn veel plannen gemaakt. Hebben die plannen ook altijd geld gekost of is dat eigenlijk ook de reden dat u die anterieure overeenkomst zou willen? En op welke wijze staat u in dit proces? Dan heb ik een aantal vragen voor de heer Van der Laan, de eerste inspreker. Hij geeft eigenlijk aan van, nou, ik ben eigenlijk onaangenaam verrast door het feit dat er een, dat er, ja, van de monumentenstatus wordt toegewezen. En ziet u mogelijkheden dat binnen, u gaf aan het KRO-gebouw, dat er binnen, de, binnen als je de voorgevel beschermt, dat er dan wel een aantal mogelijkheden zijn? Of ziet u dit nu als een belemmering voor de hele ontwikkeling? En eigenlijk ook de vraag, welke dingen heeft u de indruk waar de schoen nu wringt? En waarom duurt het volgens u zo lang dat u 2 maanden wacht op een antwoord met betrekking tot wat u moet aanpassen in uw plannen? Dank u wel.
Dank u wel. Meneer De Jong.
Voorzitter, dank. Ik heb een aantal vragen aan de heer Van der Laan van Som. De eerste vraag is of u met uw planontwikkeling met de buurt reeds heeft gesproken. En wat uw gedachten over ontsluiting zijn. Want 100 tot 120 additionele woningen geeft ook verkeers- en bereikbaarheidsdruk. En op welke manier zijn die al meegenomen in uw gedachten? Daarnaast staat in de bijlage van de gebiedsagenda op pagina 23. Wonen is voor deze panden een minder voor de hand liggende keuze. Hoe taxeert u deze uitspraak in de gebiedsagenda ten opzichte van uw eigen ideeën over het te ontwikkelen gebied? En u geeft ook aan dat u geen afdoende antwoord heeft gekregen van de gemeente. En alhoewel ik ook benieuwd ben wat de heer Voring daarop zegt, ben ik wel benieuwd wat geen afdoende is. Blijkbaar is er wel een antwoord geweest, maar op welke manier is dat dan geformuleerd? En was dat een antwoord wat...
Uw vraag is helder, meneer De Jong. Heeft u nog meer vragen?
Nee, dat was het.
Nee, dank u wel. Meneer Van Rode? Nee. Meneer, mevrouw Bijl, wou u ook... Nee, meneer Ehrenberg.
Ja, voorzitter, ik heb een vraag over de heer Van der Spoel voor Korte Noorderweg ontwikkeling. Voor alle duidelijkheid, meneer Van der Spoel, u heeft ook ingesproken op in de commissievergadering die we toegehouden hebben in het museum in de Kerkbrink. Dat is inmiddels een hele tijd geleden, volgens mij is dat al 1,5 jaar geleden. U was dan met nog meer projectontwikkelaars, waaronder de Naardenstraat, degene eigenaar van dat pand. We hebben toen daarna elkaar nog een keer ontmoet bij in de melkfabriek, onder de voorzitterschap van Dudok, ook met de raadsleden en u als projectontwikkelaar.
Mag ik u verzoeken iets bondiger
te
zijn?
Ja, dan kom ik terug op mijn vraag. Waarom is er eigenlijk gedurende die lange tijd is er eigenlijk heel weinig veranderd volgens mij, weinig voortgang geboekt? Dat is mijn eerste vraag. En misschien wilt u de reden daarvan noemen, als u hem weet, ik weet hem niet. En mijn tweede vraag is, ik heb de ontwikkelaar gesproken die afgehaakt is. Waar ik een beetje van geschrokken ben is dat de ontwikkelaar veel ervaring heeft met complexe projecten. Ook invulprojecten in Amsterdam, dat zal niet de makkelijkste omgeving zijn. En toch haakt hij af. En dan maak ik me erg zorgen. Zou u willen vertellen wat daar de reden van is?
Dank u wel. Meneer Van der Laan, wilt u als eerste beginnen met de vragen die aan u gesteld zijn te beantwoorden?
Sorry, de heer Edzard Prent heeft een rapport gemaakt. We hebben een bezwaarschrift ingediend. En een monumentenstatus is voor ons niet opportun. Wij vinden dat het is de afgelopen 99 jaar dermate zoveel verbouwd dat er van het oorspronkelijk niets over is. Waarom dat zo lang duurt, dat ligt aan de monumentencommissie, niet aan ons. Wij hebben dat vorig jaar februari, dat is de eerste aanzegging geweest. Het heeft tot nu zeg maar dan een jaar geduurd voordat wij bij de raadszitting zijn gehoord. En er zou nu binnen 2, op korte termijn zo'n afspraak gemaakt worden om te komen kijken. En die is nog steeds niet gemaakt. Even kijken. De ontsluiting naar de kleine drift. De inktfabriek is inderdaad helemaal ingesloten. Daarvoor staan nog 2 blokken van 4 woningen, dus 8 woningen. En die zijn ook horen tot de Van Zon locatie en die willen wij bij de planontwikkeling meetrekken, zeg maar dan. Dus aan een kleine drift hebben we dan toch, denk ik, 100 meter breedte. Dus, goed, dat was even kijken. Mag ik even kijken, Peter, wat ding nog?
Ja,
Ja, oké. Okay. Wij vinden dat wij willen gewoon vooruit met de hele ontwikkeling. We hebben een antwoord gekregen over, maar goed, daar was geen antwoord op de hele monumentenstatus. Dus daar is nog steeds geen duidelijkheid op. Wij vinden het, de locatie vinden wij uitstekend geschikt voor wonen, omdat het helemaal omsloten is de woningen en ook de stapvoetsafstand, zeg maar een goede 100 meter zeg ik altijd, van het station. Dus het is een uitgelezen locatie voor woningen en ik denk dat bedrijven niet opportun is daar.
Goed, dank u wel. Volgens mij heeft u alle vragen beantwoord die aan u gesteld zijn, specifiek aan u gesteld zijn. Behalve die van meneer De Jong, maar welke vraag bedoelt u dan?
Ik zei, ontsluiting had ik qua bereikbaarheid genoemd, dus niet qua of het 100 meter was, maar qua bereikbaarheid van de wijk. Dat was mij van de extra additionele vervoersintensiteit en of daar dat was meegenomen.
Bereikbaarheid zal van een kleine drift moeten komen. Vanuit de kleine drift.
Ja. Goed. Dank u wel. Dan gaan we verder met de vragen die aan meneer Voorman zijn gesteld. En dat waren er geen. Nee. Dan meneer Van Spoel.
Ik heb de vraag begrepen voor hoeveel sociale woningbouw. Nou, we kunnen zeker voldoen aan de vraag, of tenminste aan wat er ook in het hele gebiedsagenda genoemd is, aan de percentages. En eventueel ook wel meer als dat nodig is. Dus daar wringt de schoen niet. Dan met welke projectontwikkelaars wij in gesprek zijn geweest. Ik ben inmiddels in eerste instantie met Kastanje in gesprek geweest. Kastanjeontwikkeling die ook hier in de gemeente goed bekend is. Samen met de Alliantie. Die hebben afgehaakt omdat het percentage wonen ook gecombineerd moest worden met werken. En dat wilde de Alliantie niet. Ik heb eigenlijk ruim een kleine anderhalf jaar met Wieboud samengewerkt. Ja... Dat is ook een afvraag van u geweest, van waarom zijn die nou afgehaakt? Er is heel lang gesproken over 1000 tot 1200 woningen voor de hele spoorzone. Uiteindelijk is die 1200 door iemand, ik weet niet door wie, maar verlaagd naar 1000. Het contingent wat Wieboud daarin voor zichzelf had bedacht, zeg maar, was rond de 350 woningen van die 1200. Dus toen ging er 20% van af. Dus kwam die tussen rond de 275, 280 woningen uit. En uiteindelijk bleek dat er nu, zoals het er nu voor staat, dat er nog 175 woningen gebouwd kunnen worden over het hele gebied. En ja, dat krijgt hij gewoon niet doorgerekend, dat krijgt hij niet rendabel. Dus dat is eigenlijk heel hard de reden geweest waarom ze de stekker eruit getrokken hebben. Dan was er nog een vraag. Nou ja, waar wringt de schoen? Dat is eigenlijk nu wel helder. De kosten die gemaakt zijn, ja, ik heb begrepen van Wieboud dat die in eerste instantie Alliantie hebben allerlei bodemonderzoeken al gedaan en dergelijke. Vervolgens heeft Wieboud een aantal onderzoeken laten doen, tekeningen gemaakt, aantal vergaderingen met de hele buurt, met alle eigenaren. Er zijn een aantal vergaderingen geweest. Heeft ze een stedenbouwkundige ingezet. Nou, heeft kosten nog moeite gespaard. En u moet daar denken aan een bedrag van ergens rond de 75.000 tot 100.000 euro dat Wieboud dat gekost heeft. Ja, waar staan we nu in het hele proces? Nou ja, wij staan eigenlijk klaar om te beginnen. Alleen, we moeten wel weten waar we aan mogen beginnen. En dat is dus nog steeds te onduidelijk. Daar willen wij gewoon meer richtlijnen hebben. Ik heb in mijn stuk wat ik ingezonden heb. Hè, waarom zouden niet de ARK en eventueel dan die supervisor die nu bedacht is om aan te stellen, niet wat meer naar de voorkant toe kunnen gaan om meer sturend te zijn en ons, zeg maar, de weg te wijzen van ja, wat is wel mogelijk. En dan heb je ook korte contacten en dan kan je elkaar ook uitleggen wat wel en wat niet mogelijk is, ook financieel gezien, zeg maar.
Dank u wel. Volgens mij heeft u ongeveer alle vragen beantwoord. Die, of heeft u nog
dat klopt,
een,
ja.
Ja?
Ik zie het.
Goed.
Ja.
Dan wou ik graag deze ronde insprekers afronden. Hartelijk dank. Dus als u opstaat en plaats maakt voor de tweede groep, dan kunnen we doorgaan met de tweede groep. En voor de tweede groep nodig ik graag aan tafel uit mevrouw van Oostzee, mevrouw Bering en de heer Tribos namens de bewonersvereniging van de Liebergenweg en de heer Vrielink, architect namens Tekta Investeerders en Ontwikkelingen, ontwikkelaars Hunkemuller Terrein. Wilt u gaan zitten? Mevrouw Bering, mag ik u als eerste het woord geven?
Nou goed, mijn naam is dus inderdaad Edith Bering. Ik woon met 17 andere appartementeigenaren aan de Buis-Balotstraat en wij kijken uit op de Korte Noorderweg. En samen met een aantal andere buurtbewoners maken we ons toch wel wat zorgen. Met name zijn de mensen aan de Geuzenweg, het Zernikenpad en de Hoge Laarzenweg ook behoorlijk bezorgd. In de gebiedsagenda staat onder andere dat bouwen van 4 tot 5 lagen zeer kansrijk is. We zouden liever zien dat er in meters wordt gesproken, want een plint is al 4,5 meter. Dus bij 5 lagen zitten we inmiddels al op 14,5 meter. En dat is dus ruim boven de huidige omliggende bebouwing, die in de meeste gevallen zeker niet hoger is dan 9 meter. Daarom zouden wij ook graag zien dat de bouwhoogte verlaagd wordt naar maximaal 9 meter. Tegelijkertijd lijkt dat een ondoenlijke zaak, aangezien in de gebiedsagenda staat dat er circa 8,5 hectare aan ontwikkellocaties wordt verwacht en de dichtheid aan woningen maximaal ongeveer 110 tot 115 woningen per hectare bruto zal zijn. Maar dat hij bij meer voorzieningen en meer werk het aantal woningen wellicht iets hoger of groter is. Dus maximaal ongeveer en iets. Wat wordt er nou precies bedoeld? En wat betekent dat voor de Korte Noorderweg? Deze locatie bedraagt ongeveer zo'n 1,7 hectare. Dus dat zou maximaal ongeveer op 195 woningen uitkomen. Of iets hoger of iets groter bij meer voorzieningen en meer werk. Bovendien kan een projectontwikkelaar aanspraak maken op een deel van deze extra te plannen woningen, indien de kwaliteit van het plan zodanig is dat de toevoeging van deze woningen opgenomen kan worden in de directe buurt. Wat betekent dit nou eigenlijk precies en wat houdt dit concreet in? En wat gebeurt er nu Wieboud zich heeft teruggetrokken en er wellicht op korte termijn geen nieuwe projectontwikkelaar wordt gevonden, maar pas over een aantal jaren? Hoe ziet onze omliggende bebouwing er dan ineens uit? En wat is er sowieso, wat is sowieso de rijkwijde van deze term? En als er nu al wordt bepleit om 4 tot 5 lagen te willen gaan bouwen, misschien in de toekomst is dat wel veel hoger. Immers Connection en het Oosterspoorplein vallen beide onder het entreegebied. Zelfs is een stukje van de Korte Noorderweg in de gebiedsagenda hiervoor gearseerd. Bestaat hierdoor nog een kans dat het entreegebied breder langs het spoor wordt getrokken en valt de Korte Noorderweg met de definitie van de 300 meter vanaf station nu ineens deels of misschien straks volledig onder het entreegebied? En is het dan een vrijbrief om ter zijne tijd toch nog hoger te mogen gaan bouwen? Voor het entreegebied geldt immers een bouwhoogte van wel 25 meter en is de omliggende bebouwing wellicht dan dus ineens een heel stuk hoger? Graag een antwoord hierop en hoe ver reikt dus inderdaad de omliggende bebouwing eigenlijk? En wat wordt precies bedoeld met een grote openbare kwalitatief goede ruimte? Een plein, een markt of park, sorry. Want ook dan is een nog hogere bebouwing mogelijk. Hoe hoog dan bijvoorbeeld? In de gebiedsagenda staat, een dergelijke ruimte is in de huidige plannen nog niet opgenomen. Hoe moeten wij dit precies lezen? Het gebiedsagendaplan of nog te realiseren bouwplan. Kortom, kunnen we er zeker van zijn dat het Oosterspoorplein zo'n 600 vierkante meter of een ander plein of speelplein vanaf zo'n 1000 vierkante meter niet ineens als ruimte wordt gekenmerkt. Of een pilot om een speelplein om te toveren tot een ontmoetingsplek. Natuurlijk speelt ook de verbinding tussen Oost en West, de parkeerproblematiek en mogelijke overlast door een veelvoud aan bewoners een rol, maar helaas is daar nu de tijd niet voor. Ook wij willen dat er gebouwd gaat worden, maar dan wel met de menselijke maat, de zogenaamde kleine korrel. Ons inziens is 4 tot 5 bouwlagen voor de Korte Noorderweg nogmaals veel te hoog. Maar ook wij willen jonger en ouder, diverse woontypes en een mix van andere functies. Maar met behoud van privacy, licht, zicht en zonlicht, zoals dat nu voor iedereen geldt aan de Hooglaarsweg, de Geuzenweg, het Schernikenpad en de Buisbelootstraat. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Beerink. Mevrouw van Oostveen, wilt u verder gaan?
Ja, goedenavond allemaal. Ik kom hier wat zeggen over Theater Achterom. Meerdere weten jullie dat ik daar een plan voor in heb gediend. Daar zit ik nu niet voor. Dus ik probeer het algemener te houden. Maar er is nog niks besloten, zo ik heb geweten. Dus vandaar dat ik dacht, van, nou, dan kan ik alsnog daar nog iets over inspreken. Er is besloten een tijdje, vorig jaar denk ik, om er, het was bestemming maatschappelijk en om de bestemming creatieve bedrijvigheid op te zetten. Nou, dus op zich is dat mooi dat je ook de bestemming verruimt. Behalve leek het er, tenminste wat mij betreft ook, maar ik weet niet of dat zo was, dat het dan ook dus daardoor meer geld op zou leveren. En dan kan je doen aan de, nou ja, zoveel mogelijk. Ja, dat heeft een naam die ik nu even niet kan opnoemen. Maar goed, en ik zit hier eigenlijk om toch te pleiten voor een maatschappelijke functie voor Theater Achterom. En dat zit ik dus niet vanuit eigen belang te doen, maar omdat ik de mogelijkheden zie juist in het kader van de gebiedsagenda. En voor de rest wordt er veel over maatschappelijk gepraat. En ik wil nog wel even duidelijk maken dat er twee soorten, naar mijn idee, twee soorten maatschappelijk zijn. Je hebt de betalende maatschappelijke organisaties, die dus echt veel meer bedrijvigheid zijn. En je hebt de vrijwillige initiatieven. Dus allebei maatschappelijk, maar hebben een heel ander financieel plaatje en mogelijkheden. De creatieve bedrijven, het is heel mooi dat je dat in een spoorzone wilt doen. En ik denk ook dat het echt bij de wijk ook past. Alleen kan je wel afvragen of dat dan maatschappelijk vastgoed daarvoor het handigste is. Want die creatieve bedrijven kunnen ook op andere plekken terecht. Terwijl het maatschappelijk vastgoed eigenlijk namelijk niet. Maatschappelijke initiatieven krijgen steeds minder ruimte in Hilversum. En waarom? De gemeente stoot al zijn maatschappelijk vastgoed af. De woningbouwverenigingen die ik de afgelopen tijd praat, die zeggen wij mogen niks meer bouwen behalve woningen. En de projectontwikkelaar is voor de projectontwikkelaar is het niet rendabel. Dus als je nog iets met maatschappelijk vastgoed wil, en niet eens om het vastgoed, want er zijn ook genoeg particuliere initiatieven die ook best eigendom willen hebben daarin en dingen willen ontwikkelen. Maar goed, er moeten wel ruimte en mogelijkheden zijn. Ik zie binnen het gebied van de spoorzone een prachtige rol voor Theater Achterom. Het is een prachtige plek voor ontmoeting, zowel binnen als buiten. Je behoudt je erfgoed voor de openbare functie en de toegankelijkheid. Het is een plek om groen, en je kan zelfs buiten groen en spelen combineren. Je kan het versterken van het kleine groen structureel daar vormgeven. Het kan een voorbeeld voor duurzaamheid zijn binnen het gebied. En als ontwikkellocatie, met alle plannen die er zijn, kan het ook nog gewoon een soort centrum worden waar vanuit de ontwikkeling plaatsvindt. Er is een heel mooi artikel geschreven door iemand van de ChristenUnie. Volgens mij was het van de stad Utrecht. Maar dat kan ik nog wel later doorsturen. En dan zeggen ze, investeren in maatschappelijk vastgoed levert minder op dan reguliere commerciële deal. Maar voor de samenhang in de stad is het cruciaal. Ook die investering betaalt zich uiteindelijk uit. Het bouwen van maatschappelijk vastgoed krijgt nauwelijks aandacht binnen gemeenteland, maar het is wel het cement van het stad of dorp. Je streeft niet naar een ongedeelde stad en daar horen diversiteit aan nieuwe woningen, maar ook maatschappelijke voorzieningen bij. Dit mag niet ontbreken binnen het ontwikkelen van nieuwe terreinen. En er is een razend tekort aan dit soort gebouwen en het wordt alleen maar erger door de nieuwe ontwikkelingen bij gemeenten en bij de woningbouwverenigingen. Het verbaast ons dat letterlijk het creëren van ruimte voor maatschappelijke initiatieven nauwelijks politieke aandacht heeft. En is het in het rest van het land beter? Voorzieningen die juist bijdragen aan de sociale cohesie in onze samenleving, die een verbinding vormen tussen de stedelijke happy few en de bewoners van sociale huurwoningen. Die ontmoetingen vinden immers niet plaats in de hippe duurzame koffietentjes in de binnenstad, maar worden gestimuleerd door de maatschappelijke initiatieven die wonen en zorg combineren of sociale initiatieven die opkomen voor de kwetsbare groepen in de buurt. Het zal een geldkwestie zijn, maatschappelijk vastgoed levert minder geld op. De markt zal dit daarom ook niet zelf oppakken. Dus is het een taak van de gemeente bij het verkopen van grond deze onderhandeling aan te gaan. In het belang van een ongedeelde stad, kwaliteit van de stad zit hem dus niet alleen in het cement van de voegen, maar juist in de samenhang tussen mensen en de plekken waar zij bijeenkomen. Versmal het thema wonen aan de onderhandelingstafel straks niet tot wie er wat voor wie bouwt. Maar laat het gaan over sociale samenhang die steden bijeenhoudt. Per definitie...
Mevrouw van Oostveen, u heeft nog 30 seconden.
Ja, per definitie gaat het dan om extra maatschappelijke voorziening die we nodig hebben. Dus de maatschappelijke winst is ook een winst in plaats van dat het financiële winst oplevert voor de begroting. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Triebels.
Geachte commissieleden en wethouder. Mijn naam is Martin Triebels. Ik spreek in namens de bewonersgroep Liebergerweg en omgeving. De afgelopen decennia zijn er veel lelijke plekken aangepakt in Oost. Enzink, Rotor, Slachthuis, Gasfabriek. Maar rond de Liebergerweg ziet het er nog net zo uit als 40, 50 jaar geleden. De lelijkheid, verrommeling, onveiligheid, druk op de leefbaarheid. Bewoners verkeerden in een sluipende gewenning. Tot een moment van wakker worden. Van het spuug zat zijn, van actie ondernemen, samen verbetering afdwingen. Dat is onze achtergrond. En zo zijn we in het project Spoorzone gestapt, gedreven. We hebben er veel energie in gestopt. Grote bijdragen geleverd, constructief kritisch, vasthoudend. De conceptgebiedsagenda hebben we nog volgezet met kanttekeningen. Vanavond kom ik met één punt, ons pijnpunt, ontsluiting. Rond de Liebergerweg bevinden zich drie ontwikkellocaties. Ontwikkelaars verwachten hier zo'n 690 woningen te realiseren. De gemeente denkt aan 460 woningen. Bedrijven hebben uitbreidingsplannen. Waar meer woningen komen, komen meer autobewegingen. Moet nagedacht worden over ontsluiting. Een cruciale randvoorwaarde voor gebiedsontwikkeling, maar het ontbreekt in deze gebiedsagenda aan enige richtinggevende gedachten daarover. Zoals het er nu naar uitziet, zullen ontwikkelaars hun locatie simpelweg moeten ontsluiten op de dichtstbijzijnde straat, de Liebergerweg. Voor de berekening van het aantal autobewegingen uit een woongebied zijn kengetallen ontwikkeld door kennisplatform Crow. Goudappelkoffing heeft in een studie voor de gemeente de crowfactor voor de ontwikkelingslocatie bepaald op 5,1, 5,8, 5,4. Afhankelijk van het uiteindelijke aantal nieuwe woningen krijgt de Liebergerweg daarmee zo'n 2900 tot 3600 autobewegingen per dag te verwerken. Dat kan niet. Dat kan echt niet. Nu heeft de Liebergerweg 1500 autobewegingen per dag. En dat geeft in deze straat al veel problemen. Verkeerskundigen hanteren voor een doorsnee woonstraat als maximum 2500 autobewegingen per dag. Daarboven zou de veiligheid en de leefbaarheid te veel in het gedrang komen. We komen er straks dik boven. We komen op zeker het dubbele van wat nu. Bij ons is dit een open zenuw. Bewoners voeren al 4 jaar actie tegen de verkeersoverlast, de onveiligheid en onleefbaarheid die dat oplevert. Onze inzet is dat het beter wordt, niet slechter. Ik ben hier vanavond om uw hulp voor dit probleem. Want deze gebiedsagenda biedt die hulp niet. Deze gebiedsagenda maakt die slechte verkeersdruk nog slechter. Het probleem bestaat al jaren. Al jaren wordt ook ons de papieren belofte voorgehouden van een ontsluitingsweg langs het spoor ter verlichting van de Liebergerweg. Nu het dan kan en meer dan ooit nodig is, ziet de gemeente deze ontsluitingsweg opeens niet meer zitten. Wij willen deze ontsluitingsweg weer terug op de agenda, in de gebiedsagenda. U kunt daarbij helpen. Dat begint met het probleem serieus te nemen. de gemeente dringend te vragen daar met bewoners en ontwikkelaars tot een goede oplossing voor te komen. Wij willen oplossingsgericht meedenken. We hebben een variant uitgedacht waarmee we met minimaal ruimtebeslag een eenrichting 3 meter brede weg de beoogde verlichting kunnen bereiken. We hebben met verschillende partijen verbinding op dit onderwerp gezocht. Met de ontwikkelaar van het Hunkermullerterrein zitten we op eenzelfde gedachtenlijn. Nu nog de gemeente. Met de ontwikkelaar en de gemeente willen we tot een maatwerkoplossing zien te komen. Dat is onvermijdelijk een proces van geven en nemen. Misschien dat wat meer woningen of een hogere bouw nodig zijn om de ontsluiting rond te krijgen.
Meneer Tribbels, u heeft nog een halve minuut.
Moet daar wel ruimte voor geven.
U heeft nog een halve minuut.
Ik ben klaar. Dank u wel.
Meneer Frieding, wilt u verder gaan?
Ja, ik zal verder gaan. Geachte leden van de commissie, geachte wethouder. Voor ons ligt deze gebiedsagenda als resultaat van veel gesprekken. Het weerspiegelt grosso modo de integrale dialoog van alle participanten in de gehele spoorzone. Bewoners, eigenaren, ontwikkelaars, adviseurs, ambtenaren, iedereen heeft meegedaan. Hiermee is gezamenlijk invulling gegeven aan het gevraagde proces zoals dat door de gemeente is opgezet en geregisseerd. U heeft het tot zich kunnen nemen en ook u heeft hierover vast veel relevante vragen. Die hebben wij, en dan spreek ik namens Tekta, mijn opdrachtgever en eigenaar van de Hunkermullerlocatie, bij ons, dat is de ontwikkelaar van die locatie, en namens mezelf als partner van de architectici, wij hebben die vragen ook. En ik spreek in deze mede namens de buurtbewoners van het gebied rondom de Liebergenweg. De bijdrage, zoals Martin Tribbels die net uitgesproken heeft, wordt vanuit ons team dan ook onderschreven. Dus ja, wij hebben elkaar gevonden in goede dialoog. Graag informeer ik u toch kort nog over de complexe puzzel die u, commissie, raad, college, aan alle participanten van de gebiedsagenda rondom de Liebergenweg de oplossing heeft aangereikt. En die is complex. Straks resumeer ik dat met een verzoek om uw ondersteuning voor voortgang en om eigenlijk al die complexe puzzelstukken ook tot een goed einde te gaan brengen. Daar bent u ontzettend hard in nodig. De belangrijke veel verder dan deze gebiedsagenda kan omvatten en vragen daarom ook nog vast om oplossingen buiten het kader van die gebiedsagenda. Dus het is oppassen en opletten geblazen. Maar ook gaan wij u het verzoek doen om aangehaakt te blijven, omdat er ook wel enige voortgang nodig is. Nou, welke puzzel ligt er nou? Wij vinden een heel solide fundament voor die puzzel in Martin Tribbels en de hele bewonerscommissie die daar is. Een belangrijk puzzelstuk is de situatie veiligheid en verkeer. Verdere puzzelstukken zijn de urgentie voor de huidige parkeerdichtheid in de buurt, de rommeligheid van het openbaar gebied, het gebrek aan open groene ruimte voor de buurt. Speelt allemaal in die Liebergenweg. Zone. Vijfde puzzelstuk is ook nog een publiek belang. Hè, dat is het faciliteren van het voortzetten van de werkgelegenheid op de Hunkermuller-locatie. Hè, en dat is ook een vraag die ons letterlijk door het team van de gemeente is voorgelegd. Werk daaraan, werk daarmee, participeer erin en dat doen we. Het kwalitatief parkeren en het bieden van buurtgroen is natuurlijk ook een publiek belang, niet alleen een bewonersbelang. Nou, op de plot Hunkermuller is er een puzzel gelegd in een voorlopig plan, een schets. Dat heeft nog geen enkele status, enkele van u zullen het al wel eens een keer gezien hebben. Een openbaar autovrij groengebied, gebouwde parkeervoorzieningen, deels hogere bebouwing dan wat de gebiedsagenda nu aan ruimte geeft. En de toezegging aan bewoners om mee te werken aan een verkeersluwe ontsluiting voor de wijk. Vrachtwagens zijn dan verleden tijd en de gigantische loodsen op het Hunkermullerterrein maken dan plaats voor wonen en een vriendelijk kantoorgebouw. Nou, overwegende dat de gebiedsagenda goede basis vormt voor de toekomst, verzoeken we u om hier dus in elk geval voor nu achter te gaan staan, maar ook om het aanscherpen van de inhoud op projectniveau daarmee in achting te houden. Dat lijkt me wel passend gezien alles wat er ligt. En ook het feit dat er meerdere complexe puzzels op verschillende deelgebieden liggen. Nou, bij het kunnen maken van snelheid en bij het kunnen nemen van besluiten vragen wij om uw hulp. Hunkermuller ontwikkelt nu zelf actief haar toekomstperspectieven. Het is in het belang van de gemeente, eigenaar en de buurt om hun ondernemingszekerheid te kunnen bieden op deze locatie. Daar is tempo in vereist. Die urgentie leg ik hier op tafel. Behoud van werkgelegenheid voor Hilversum, ontsluiting, vestiging op het huidenterrein, et cetera. Er ligt echt een complexe puzzel die verder gaat dan wat alleen die gebiedsagenda neerlegt. En hun beslistheid is beperkt. Dus daar zal met name mijn ontwikkelaar en de eigenaar achter de schermen veelvuldig aan gaan werken. Er moet straks een totaal haalbaar plan liggen. Dat is toch goed om dat even te zeggen. En er moet fysiek op deze locatie veel werk verzet worden. Er moet gesloopt worden. Er is sprake van mogelijk van tijdelijkheid. Er moet gesaneerd worden en er moet nieuwbouw gepleegd worden. Dan heb ik daar twee verdere verzoeken. Er wordt gesproken over een supervisor. Een stedenbouwkundige die op een wat groter gebied rondom die Hunkermuller locatie aan de slag zou kunnen gaan. Ons advies is, laten we dat nou gewoon doen. En laten we het daar ook niet te lang over hebben. En laten we die keuze gezamenlijk maken. En dan is er nog de vraag aan u als raad om ambtenaren, bewoners en ontwikkelaars als voortzetting van deze gebiedsagenda inderdaad ook te mandateren om dat te doen. En er hoort eigenlijk ook één verzoek bij. Dat het verzoek dat u niet aan de voorkant en aan het achterkant geïnformeerd wordt.
U moet nu echt afronden, dan is het echt over uw tijd heen. Dus de laatste zin.
Ik ga de laatste zin maken. Dus we vragen eigenlijk aan u om ook een stapje vooruit te doen en eigenlijk ook mee te komen participeren in wat wij elke week aan tafel meemaken. Zodat u ook een goed gevoel krijgt wat de agenda is.
Dank u wel. Gelegenheid tot stellen van vragen. Dezelfde groep. Meneer Pelsma, ik wil ook aan u vragen om uw vragen iets bondiger te formuleren dan in de eerste groep. Ja, meneer Pelsma, wilt u beginnen?
Ik zou het nog bondiger proberen te houden. Maar goed, ik ga het toch even goed verwoorden. Meneer Triebos, u geeft aan dat u zich enorm veel zorgen maakt over de ontsluiting op de Liebergenweg en dan ook om de omringende wijken. Ik ben heel benieuwd hoe u aankijkt tegen andere woonvormen. Bijvoorbeeld dat je kijkt naar een parkeernorm die lager is. Dan heb je dus ook minder aan- en afrijdend verkeer, omdat daar gewoon ook niet voor gebouwd wordt. Dan heb ik even een vraag over met betrekking tot het Hunkermuller gebouw en daar de projectontwikkeling van. Ik hoor u zeggen dat u ook heel erg bezig bent met het aantrekken van werkgelegenheid. Ziet u dat binnen het postcodegebied jaar 1221 als centraal? Dus met andere woorden, denkt u dat enige, als enige opje verpakt? Of ziet u dat werkgelegenheid verdeeld wordt over het hele gebied heen? Mijn tweede vraag is met betrekking tot de ontwikkeling van woningen daarboven. U geeft aan dat u graag samen met de supervisor dat zou willen doen. Hoe ziet u die samenwerking exact voor u? Of zegt u van wij zouden graag dat de gemeente een wat grotere rol daarin speelt? Dank u wel.
Voorzitter, dank. En insprekers ook dank. Mevrouw Bering heb ik een vraag over. Die spreekt over een plint van 4,5 meter. Dus ik begreep dat niet helemaal. Misschien is dat mijn gebrek aan kennis. Maar misschien zou ze dat wat verder kunnen uitleggen wat daarmee bedoeld wordt. Of wat ze daar naar inbreng mee bedoelt. Ik heb een vraag aan de heer Triebels. In hoeverre heeft u of de buurt ruimte en voldoende mogelijkheden gehad of genomen om dit binnen de gebiedstafels te kunnen bespreken? Of is dit ook besproken geweest, deze ontsluiting erin? Of is het daar juist van tafel geveegd?
Goed, dat is... dank u wel. Meneer Van Rode?
Ja, nou, in aansluiting op de heer De Jong zou ik daar eigenlijk ook graag van meneer Triebos en van de meneer Van Hunkermuller willen horen. Wat u nog mist in de huidige gebiedsagenda, wat er eventueel nog aan toegevoegd zou kunnen worden om uw punt eigenlijk wat steviger op de kaart te krijgen. En wat betreft participatie, dat doen we graag aan mee. Ik heb begrepen dat het dat niet de bedoeling was voor raadsleden om in eerste instantie te participeren in deze gesprekken. Maar we komen graag luisteren en misschien ook wel enigszins meedoen.
Dank u wel. Meneer Erdenberg.
Dank u, voorzitter. Dank u, insprekers. Mevrouw van Oostveen, Jacqueline, je hebt al een aantal keren eerder gepassioneerd gesproken over maatschappelijke ontwikkeling, maatschappelijk vastgoed ook. Je schetst een dilemma tussen maatschappelijk vastgoed en de waarde die dat geeft aan de maatschappij en de commerciële belangen van verschillende partijen. En ik denk dat dat voor een gedeelte waar is. En dat is helaas ook een beetje een dilemma voor een aantal mensen.
En uw vraag?
Mijn vraag is, heb jij voor jezelf al het model De Geus, zeg maar, losgelaten op Theater Achterom als richting waar je in zou willen denken?
Nog andere commissieleden? Mevrouw van der Linde.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook insprekers dat u de tijd heeft genomen om hier allemaal langs te komen en uw verhaal met ons te delen. Ik heb vooral een vraag aan meneer Vrieling, is uw naam, als ik het goed heb. Want ik zat naar uw verhaal te luisteren en u doet eigenlijk een oproep aan ons om vertrouwen te hebben in het proces wat u daar aan het lopen bent. En u had het over mandateren. Ik vind dat wel een spannende vraag, want ik ken uw plannen niet. En kunt u dan bijvoorbeeld iets zeggen over, als u zegt, ja, het zou iets hoger moeten zijn dan wat er nu in de gebiedsagenda staat. Hoeveel hoger hebben we het dan bijvoorbeeld over?
Dank u wel. Dan gaan we over naar de beantwoording en ik wil mevrouw Bering als eerste het woord geven. Er is één concrete vraag aan u gesteld.
Nou, de term plint is, was voor mij ook sinds ik nog niet met de bouw, zeg maar, geconfronteerd werd, was voor mij ook totaal nieuw. Maar dat is dus, zeg maar, de begane grond. Stel dat je een appartementencomplex hebt. De begane grond is dan 4,5 meter hoog. Waarin of gewoond of gewerkt kan worden. Maar dat is het in feite. En op het moment dat dat bij, in ieder geval bij ons bekend werd, dat een woonlaag klinkt het wel heel anders. Want die is 2,5 meter en de plint is 4,5 meter.
Goed, dank u wel. Mevrouw van Oostveen, wilt u verder gaan?
Ja. Nou ja, aan de ene kant in de gebiedsagenda zie je allemaal maatschappelijke organisaties die ruimte zoeken. Maar dan worden de maatschappelijke ruimtes die er zijn, die worden weggedaan of die worden verkocht. Of daar zijn andere plannen mee. Er wordt een nieuwbouwwijk weer, er wordt een nieuw gebouw, maar er wordt geen maatschappelijke functie bij ingebouwd. Ik denk dat heel veel initiatieven, het gaat niet om model De Geus, het gaat erom dat, denk ik, de opstart investeringen, dat het was altijd dat veel mensen structurele subsidies hadden en ik denk dat het anders kan, met opstartsubsidieën, dus met andere regelgeving of leningen voor initiatieven, zodat ze langzaam aan een pand zouden kunnen kopen en dan zelf kunnen ontwikkelen. Dus het is niet de vraag om structurele subsidies bij die panden te krijgen. Het is juist de behoefte ook van veel initiatieven om dat zelfstandig te gaan runnen, maar daar is wel opstartsubsidie of iets, lening of iets voor nodig.
Goed, dank u wel. Meneer Triebels, wil u verder gaan?
Ja, dank u wel. Dank u wel. Ja, ik begin maar even bij de vraag van, is dit eerder besproken geweest? Hè? In dat hele proces met die gebiedstafels en werkplaatsen. Ja, het is nadrukkelijk besproken geweest. Ik neem een jaar deel aan dat proces en dit is een van mijn hoofditems geweest. En waar ik van begin af aan op gehamerd heb. Helaas ben ik er niet in geslaagd om het in de gebiedsagenda te krijgen. Zo simpel is het. Ik heb ook wel allerlei verhalen op me afgekregen, teruggekregen over van ja, maar nieuwe generaties die hebben geen auto meer of die rijden helemaal niet meer zo'n auto en we gaan anders bouwen. Hè, dat is ook een vraag, andere woonvormen. Ja, ik wil er allemaal best in geloven, maar ik heb me maar vastgehouden aan de cijfers die dus Goudappelkoffing ook presenteert. Hè? Die crowdfactoren, bij zoveel woningen komen er zoveel autobewegingen. En of het nou eigen bezitauto's zijn of leenauto's of wat dan ook, maar er komen autobewegingen. Dus ik heb me maar vastgehouden aan die cijfers. En ik ben zelf ook wel geschrokken van die cijfers, eerlijk gezegd. En ik hoop dat we manieren kunnen vinden om die cijfers lager te krijgen. Maar voorlopig hebben wij wel daar grote zorgen over. Ja, of er in zijn algemeenheid of we dingen in de gebiedsagenda missen die dit punt zouden kunnen versterken. Ik ben verder best wel tevreden over de gebiedsagenda. En wij hebben drie ontwikkellocaties. We hebben drie werkgroepen. Die drie werkgroepen zijn met ontwikkelaars in gesprek. En nou, daar hebben we natuurlijk allerlei discussies. Die ga ik hier nou niet naar voren brengen. Want daar komen we best wel uit. En daar geeft die gebiedsagenda ook best aanknopingspunten voor. Alleen hier blijf ik mee zitten. Dit is echt mijn pijnpunt.
Ja, dat
en wat
is
ik, wat ik dus
door...
vraag, ja, dat is een beetje een onderhandelingspositie. Eigenlijk dat het weer terugkomt, dit ontsluitingspunt, op de agenda.
Goed, dank u wel, dat is helder. Dank u wel. Meneer Vrieling.
Ja. Even daarop aanhakend, wat mist er in die agenda ten aanzien van die ontsluiting? Sorry, dank u wel. Wat mist er in die agenda ten aanzien van de ontsluiting? Rondom Liebergenweg ja, staat het er gewoon niet in. Laten we daar gewoon op hebben. Hè. En ik denk hè, dat het erg belangrijk is dat de volgende fase die we nu ingaan, dat we proberen de echte problemen, de echte situaties en uitdagingen per locatie met elkaar te gaan benoemen. En laat dat de vervolgstap zijn. Is voor mij overigens geen belemmering om deze gebiedsagenda niet een dikke pluim te geven en ermee verder te gaan. Maar ik begrijp wel de frustratie van de heer Triebels, omdat we, nou ja, we kennen elkaar inmiddels langer. Er wordt al lang over gepraat en gesproken. Dus ja, dat is gewoon even de situatie. En wij hebben gezegd van, nou Martin, dan gaan wij gewoon achter je staan en laten we proberen dat hele gebied goed en leefbaar te krijgen.
Ja. De hoogte.
Ik wil eigenlijk eerst het andere punt pakken en uitsmijten voor het laatste bewaren. Maar goed, ik ga over de hoogte. Hoeveel lagen zou het moeten mogen? Nou, we hebben verschillende plannen getekend. We hebben de Soetersplannen hoogtes hebben we getekend. En we hebben ook een keer zijn bij de Ark geweest waarin we de Ark hebben laten zien wat nu feitelijk de situatie is op het moment dat jij nu achter de loodsen woont van Hunkemuller zoals we er nu staan. De situatie qua daglicht en zontoetreding in die woningen is nu dat als wij een wand neer zouden zetten tegen het spoor aan van 90 meter, dat is de feitelijke situatie zoals die bewoners hem nu ervaren. Om even aan te geven hoe waanzinnig groot dat hok van Hunkemuller is en hoe dicht die woningen daar nu bovenop staan. Nou, wij zijn geenszins van plan om daar een gebouw van 90 meter neer te zetten. Wat wij absoluut wel van plan zijn, is om met elkaar dialoog aan te gaan. En daar zijn we met de bewonersgroepen, doen we dat al een tijdje. De locatie staat langs het spoor, staat op ongeveer 160 meter van de eerstvolgende bebouwing die er al staat. Daar zit een redelijke afstand tussen. Dus wij schamen ons er niet voor om te zeggen dat de hoogtes van Entrada, dat de hoogtes van de gashouders voor onze referentie zijn. Ook omdat we in een gebied zitten wat ja, toch een oude brownfield is die de doorvertaling naar deze tijd gaat maken. En we hebben in Hilversum echt een probleem met het realiseren van aantallen. Dus ik wil mij nog niet vastleggen op bouwhoogtes van 4-5 lagen, want daar gaan we het sowieso niet mee redden. Dus ik wil de dialoog openhouden.
Ja, uw antwoord is helder. Het werkgelegenheidsaspect.
Ja. De reden dat wij vragen om toch vaart te gaan maken met het aanstellen van een stedenbouwkundige en het meevoeren van regie door de gemeente om daar ook tempo in te maken, omdat de gemeente heeft uiteindelijk natuurlijk het monopolie op het vaststellen van ruimtelijke plannen en daar werken wij met z'n allen aan mee. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij in ons eentje daar een kantoorklontje neer gaan zetten waarmee Hunkemuller weer tevreden is gesteld en dat het enige is wat we doen. Nee, de gebiedsagenda geeft dat ook aan. Het gaat om een nieuw stedelijk gebied wat midden zal houden tussen stad en dorp, waarin zowel gewoond wordt, waarin zowel werkgelegenheid is, maar dat is wel werkgelegenheid die past in deze tijd en dat is ook boomvormen die passen in deze tijd. Dus verwacht geen tuindorpje en geen ouderwetse bedrijfsloodjes, want dat past niet meer in deze tijd. Laten we met elkaar die excursie aangaan wat er nu gebeurt aan de randen van de grote steden. Want dit stukje van de stad, dit stukje van Hilversum, is een klein stukje van de metropoolregio Utrecht-Amsterdam-Almere. En dat moeten we niet weggeven aan eindeloze verdichting. Maar het is wel een realiteit dat dat nu de context is waarin we dit soort locaties beoordelen en naar kijken.
Goed, dank u wel. Zijn er nog vragen waarvan... De supervisor heeft hij daar voldoende over kunnen zeggen. Want ik wil je echt verzoeken om wat bondiger antwoord te geven.
Over de supervisor heb ik volgens mij mijn antwoord gegeven.
Prima, dank u wel. Dan wil ik dit onderdeel hierbij afsluiten en dan gaan we over naar de eerste termijn van de fracties. En ik begreep dat meneer Leenheer vanavond woordvoerder van de VVD is. Dus ik geef u graag als eerste het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dan pak ik mijn woord er ook even bij. Het doorlopen proces geeft vertrouwen. Fijn dat we op diverse momenten inhoudelijk konden meedenken en de aangegeven punten zien we terug in de voorliggende gebiedsagenda. Zoals het wonen en werken combineren, voldoende nieuwe woningen en behoud van arbeidsplaatsen. Bijzondere gebouwen zijn uitgangspunten, het karakter van de wijk is belangrijk. Nieuwe gebouwen, iets hoger, 4 tot 5 bouwlagen. Of de discussie of het meedenken eventueel hoger. Moet kunnen. Het sluit aan bij ons standpunt open te staan bij hogere bouw. Een lagere parkeernorm is mogelijk. Doelgroep van 1- en 2-persoons huishoudens is minder autogericht. We zien ook ons standpunt van bewoners van de nieuwe bewoning uitsluiten van de parkeervergunning dan terug. We adviseren ook vooral door te gaan op de ingeslagen weg.
Dank u wel. Meneer Gubbels?
Ja, een vraag aan de heer Leenheer.
U heeft een interruptie.
U zegt voldoende nieuwe woningen. Welk aantal denkt u dan aan?
De 1000 die voor ogen staan.
Noemt u zijn getal?
1000.
We hebben een ambitie.
1000 is de ambitie, maar we lopen niet vooruit op de plannen.
Dank u wel. Ik ben klaar met uw eerste termijn. Wie mag ik van de heren van D66 het woord geven? Meneer Gubbels.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb van de insprekers de volgende trefwoorden eigenlijk achter elkaar gezet. Het zijn puzzelstukken, het is het aanscherpen van de inhoud en het is ook voortgang houden. Daar ben ik het van harte mee eens. Ik denk dat we dat eigenlijk zouden moeten proberen met elkaar. Ik heb gekeken naar de gebiedsagenda, ook gekeken naar het bestemmingsplan, het vigerende bestemmingsplan over het spoor. En ik heb ook gekeken naar de structuurvisie Hilversum 2030. Als ik kijk naar de gebiedsagenda, dan zie ik dat toch heel ambitieus is. Ik zie voor de kleine driftbuurt zie ik 6 projecten, als ik de Lidl niet meereken. Die tel ik dan wel mee in de elektrobuurt, dan kom ik aan 3 projecten en bij de Geuzenbuurt zijn het er 5. Er worden eigenlijk grote stappen gezet. Iedereen is wel tevreden over de participatie, maar bij de concretisering zie je dat het gaat schuren. We hebben de woorden vooral waar we toch wel moeite mee krijgen dan in de vertaling, zoals menselijke maat, kleine kogel. De combinatie van wonen, werken, voorzieningen. De open termen als voldoende woningen, voldoende extra woningen, voldoende werkgelegenheid. En wordt bijvoorbeeld uitgegaan van 1000 woningen. Dan wordt verwezen naar het coalitieakkoord. Maar als ik het coalitieakkoord lees, dan staat er niet dat we 1000 woningen hebben afgesproken om die te realiseren in de spoorzone. Dus mijn vraag aan de wethouder is toch om het stuk op dit punt te verduidelijken. En dan iets anders. We hebben gevraagd eerder een overzicht van 50-plus locaties. Het zou toch goed zijn om dat overzicht ook eens te krijgen.
Meneer Gubbels, u krijgt een interruptie. Meneer Pelsma.
Meneer Gubbels, maar er staat wel dat er 1000 woningen deze periode komen. Dus waar ziet u die dan komen? Misschien kunt u daar dan even een antwoord op geven ook.
Nou ja, daarvoor hebben we bijvoorbeeld een overzicht gevraagd van 50-plus locaties. En dan zouden we met elkaar kunnen discussiëren.
Ja, die hebben wij gevraagd.
Pardon? Ja?
Maakt niet uit. Gaat u verder, meneer Gubbels.
Nou, ik noem hier bijvoorbeeld de circuslocatie waar bijvoorbeeld 300 woningen gerealiseerd zouden kunnen worden. Als ik de capaciteitsplanning zie zoals die door de gemeente Hilversum gecommuniceerd is richting de provincie Noord-Holland, dan staat daar bijvoorbeeld het circusterrein met 300 woningen. Dat is een voorbeeld. Je zou
nog
eigenlijk
een interruptie, meneer Goebbels. Meneer de Jong.
Voorzitter, dank. Meneer Goebbels, u geeft aan dat de 1000 woningen, die zijn afgesproken in het coalitieakkoord. Maar stel nou dat er met al deze locaties meer dan 1000 woningen gerealiseerd worden. Is dat een probleem voor D66?
Meneer Van Rode, sluit u daarop aan?
Nou, nee. Het is wel een aansluiting, maar niet. Laat ik het zo stellen. Er is natuurlijk een verschil tussen nu in de spoorzone een bepaald aantal woningen ambiëren en binnen een bepaalde periode een aantal woningen ambiëren. En ik denk dat dat nu door elkaar loopt.
Meneer Goebbels, gaat u verder?
Zal ik nog antwoord geven? mijn reactie is, kijk, die 1000 woningen, die hebben we afgesproken, die willen we wel degelijk realiseren. Maar dat hoeft niet per se allemaal in de spoorzone te zijn, zoals ik al net al aangaf. En je moet uiteindelijk, zul je toch gaan kijken naar de ruimtelijke kwaliteit.
Meneer Belsma, de vraag is beantwoord. Dus
Nee. Kijk, ik begrijp dat het aantal is, maar we hebben het even over de periode. Hè. Het gaat over deze regeringsperiode, 1000 woningen. Ik vraag u nogmaals, waar komen die 1000 woningen deze periode? Want wat er nu ligt, 2030.
Sorry, meneer Belsma, ik ga nu echt afhaken, want die vraag is beantwoord. En ik ga nu meneer Goebbels vragen, dan luistert u het verslag de volgende keer nog even na als de opname gereed is. Maar ik ga u vragen om verder te gaan met uw betoog.
Ja, dank u wel. Kijk, ook over de bouwhoogte. De bouwhoogte is nu 1-2 lagen plus een kap. En het voorstel is 4-5. Lagen. Het maximum is nu in het bestemmingsplan 13 meter. Het nieuwe maximum wordt hoger gesteld. We hebben het nu niet over een niet-centrumstedelijke omgeving. Het voorstel is om een centrumstedelijke omgeving te realiseren. We hebben het over parkeren, verkeer. Er staat bijvoorbeeld in dit stuk dat we uitgaan van dubbel maaiveld. En dat we dan het wonen en het groen op verdieping gaan realiseren. Wat wil dat zeggen voor het aanzicht? Ik sta even stil bij wat de ARC als advies geeft. Eigenlijk zegt de ARC, je moet het bekijken op een viertal dimensies. Je moet kijken naar zowel de Noord-Zuidverbinding als naar de West-Oostverbinding. Als binnen de spoorzone als segment, zal ik maar zeggen, de Noord-Oosthelft. Moet je kijken ook weer naar Noordwest en Noord-Zuid en West-Oost. En de ARC is daar best kritisch op datgene wat we tot nu toe daarvan hebben gerealiseerd in de gebiedsagenda. De ARC maakt ook een opmerking over de verhoudingen die zij zien en de balans in die verhoudingen tussen de ontwikkelaars en de bewoners. Wie het meest tot hun recht komt. Ik heb nog een vraag aan de wethouder als het gaat over wat ik in de krant heb gelezen over 3 miljoen die geïnvesteerd gaat worden in het gebied over het spoor. We hebben dat weliswaar als dus een krantenmededeling gezien, maar ik heb er nog geen raadsinformatiebrief over ontvangen. En daar zou ik toch wel graag nadere informatie over willen krijgen. En dan het bestemmingsplan. U zet in op een bestemmingsplan met een verbrede rijkwijde, maar dat is toch echt iets waar de gemeenteraad eerst zelf een besluit over zal moeten nemen. Mijn vraag is of u een overzicht kunt presenteren van de verschilpunten tussen een bestemmingsplan met een verbrede rijkwijde en een normaal bestemmingsplan. En kunt u dan ook aangeven of u bijvoorbeeld dan bij die verbrede rijkwijde wil inzetten op delegatie van wijzigingen aan het college van burgemeester en wethouders en, dat u, en of u van plan bent om bij ruimtelijke ordening bijvoorbeeld minder gedetailleerde onderzoeken te doen voor wat betreft milieu en geluid. En of dat misschien ook dan minder gedetailleerde onderzoeken betreft voor archeologie, waarvan we weten dat dat een hoge contactkans in dit gebied heeft. Eigenlijk ligt hier iets anders onder, als ik er toch van een afstand naar kijk. Dat is namelijk een soort schaalsprong. Een verdubbeling van de bebouwingsmogelijkheden als een nieuwe regel ten opzichte van het bestaande bestemmingsplan. Kunt u aangeven of die inschatting correct is? Want we gaan, zeg maar, de schaalsprong zou dus zijn dat we nu een bebouwingshoogte hebben, zeg maar, van 1-2 lagen en een kap. En dat we dan naar 4-5 bouwlagen gaan. En additionele mogelijkheden creëren om tot 25 meter hoog te bouwen. Of zo mogelijk, ik hoor ontwikkelaars die nog hoger willen gaan bouwen. En hoe verhoudt zich dit dan tot de structuurvisie Hilversum 2030? We weten allemaal dat die nog niet zo gek lang geleden door de gemeente Hilversum is vastgesteld. Dat was in 2013, na een uitgebreid participatieproces. En daaraan lagen drie scenario's ten grondslag, waarbij de gemeente gekozen heeft voor een scenario met gematigde groei van tussen de 84.000 en 86.000 inwoners en het aantal arbeidsplaatsen tussen de 50 en 52.000. Het hogere groeiscenario, waarvoor we dus niet hebben gekozen in meerderheid, ging over meer dan 86.000 inwoners en meer dan 52.000 arbeidsplaatsen. En als ik nu kijk naar de laatste stand van het inwoneraantal van Hilversum, dan staan we nu op 90.198 inwoners. Ik vraag dat omdat dat eigenlijk direct samenhangt met de problematiek die we hier bespreken, de puzzelstukken, de complexiteit daarvan. Eigenlijk zou je dus een scenario moeten hebben, dat is mijn vraag aan u. Eén scenario dat uitgaat van de huidige structuurvisie en de kengetallen die we daar met elkaar hebben afgesproken. En hoe zich dat vertaalt per locatie in de spoorzone, in aantallen woningen, en dan weten we ook de verkeersbewegingen en dergelijke, versus een scenario wat eigenlijk het hoge groeiscenario is. En dan komen we in de richting van die 1000 woningen. Daar wil ik het even bij laten. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van Waarden.
Dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst de constatering dat die gebiedsagenda een knap stuk werk is. En complimenten aan ieder die daar tot op heden aan heeft bijgedragen. Je merkt ook dat er het enthousiasme is. En dat is er ook bij ons. Maar nu, die puzzel ligt er. Er zijn heel wat prachtige puzzelstukjes. Maar de kunst is om die allemaal in elkaar te krijgen. Dat is de uitdaging die er ligt, van woorden naar daden. En dat is een uitdaging voor alle betrokkenen, voor de bewoners en niet in de laatste plaats voor de gemeente, voor ons als raad. En hoe vertaal je dat mooie vergezicht, die puzzel, naar die concreetheid van een bestemmingsplan straks? En hoe verwerk je, en de ARK stipte dat ook al aan, en de heer Gubbels ook al, die wijkoverstijgende opgaven, zoals de energietransitie, het mobiliteitsonderzoek dat we nu doen, de verkeersonderzoek, die structuur, de kleine spoorbomen, het stationsplein, het grijpt allemaal in elkaar, het heeft allemaal invloed op hoe de spoorzone zich de komende tijd tot, dit gaat over tot 2030, maar ook ver daarna zal en kan ontwikkelen. Maar nogmaals, de puzzelstukken liggen er. Hoe maak je dat nou hard en hoe bewaar je die kwaliteit en al die ideeën, dat integrale verhaal? Wat moet er geregeld worden en wat niet? Welke kaders moet je stellen? Welke duidelijkheid moet er komen? Ja, en daarvoor is die gebiedsagenda een goede aanzet nogmaals, maar nog niet overal wat ons betreft, wat mij betreft, concreet, scherp en duidelijk genoeg. En dat is ook wat je hoort doorcijpelen in de bijdrage van de insprekers. Bijvoorbeeld met betrekking tot verkeer. We zijn druk in discussie over verbinding, in alle letterlijk en figuurlijk. En wat heeft dat voor effecten op locaties, het mobiliteitsonderzoek. In feite zou je willen dat er al helemaal onder ligt, maar we moeten nog met dat onderzoek komen. De bouwhoogte, de heer Gubbels noemde het ook al, die menselijke mate, kleine korrel wordt beleden. Maar je moet eigenlijk per locatie concreet gaan worden en benoemen. In feite, ik zou er zo, de uitnodiging ligt er, graag met elkaar naartoe gaan en per locatie kijken wat kan daar nou. En wat kan er op een Noorderweg waar mensen wonen in drie lagen? Wat kan er aan het spoor waar je inderdaad wel wellicht wat meer hoogte kan maken? Wat past er bij die locatie? En niet zoals nu in de gebiedsagenda zeggen van 4 of 5 of verderop bij de ARK 3 of 7 lagen. Dat is te vaag en niet concreet genoeg. En ik wil daarbij opmerken, sluit aan de stationszijde Oosterspoorplein ook aan op het plan voor het stationsplein zelf. Ook daar hebben we het over bouwhoogte. De capaciteit van die bouwlocatie is essentieel om daar duidelijk over te zijn en te worden. En dat het niet blijft zweven. Diversiteit van de wonen, van het werken. Het parkeren wil ik nog even benoemen. Een hele interessante gedachte in de gebiedsagenda om collectief te gaan parkeren daar waar het kan. Dat je op sommige plekken de auto's uit de straat krijgt of minder auto's op de straat. Licht en lucht en groen in die straat. Maar hoe ga je dat concretiseren? Hoe zorg je ervoor dat we zo'n plan ook daadwerkelijk gaan laten slagen? Dat is een enorme uitdaging. Groenfonds is hetzelfde, de groene long. Strategische gebiedsmanager, die juichen wij toe. Spannend wat voor profiel we daaraan geven. Goed om daar met z'n allen over te spreken. Er moet iemand zijn die concreet is wat mij betreft. Die weet wat er speelt, goed luistert. Maar wel ook heel duidelijk is en een bouwer is, letterlijk en figuurlijk. Vooruit met z'n allen. concrete afspraken over het vervolg, over de participatie, naar elkaar luisteren, discussie. Laten we dat vooral doorgaan. En ja, daar ligt toch echt wat mij betreft de rol, een belangrijke rol voor de gemeente om daar de regie te behouden. Met versterkte inzet, om kaderstellend te zijn, stimulerend, faciliterend, toetsend. En dat past dus niet bij dat je een jaar moet wachten op een uitspraak over of een gebouw wel of niet monumentaal wordt verklaard, wat mij betreft. Maar het proces smaakt wat ons betreft tot op heden naar meer. En we zien die gebiedsagenda graag nogmaals terugkomen.
Goed, dank u wel. Meneer Ehrenberg.
Ja, voorzitter, dank u wel. Indrukwekkend stuk, dus complimenten voor de participanten, zowel vanuit de buurt als vanuit de wethouder en zijn staf. Ook een leuk verhaal om te lezen, voor mij heel erg leuk omdat ik ook in de buurt woon natuurlijk. Ik woon in de Geuzenbuurt, dat weet u. Dus het is gewoon heel leuk om over die buurt te lezen en ook hoe het ontstaan is. En gewoon eens een visie te zien van waar het heen zou kunnen gaan. Ik heb er voor mij een aantal highlights uitgehaald. En dat zijn voor mij aandachtspunten. En die wil ik aan de wethouder meegeven. En ik wil hem ook een aantal vragen stellen. Wat ik heel belangrijk vind is dat de bewoners aangeven dat ze meer invloed willen uitoefenen. Met name op de ontwikkelingslocaties en hun omgeving. Ik vind dat ongelooflijk belangrijk. Ik denk dat het ook heel belangrijk is. Omdat we vrij recente ervaring hebben met een inbreilocatie aan de Neuweg. De Neuhof. De heer Blok en ik hebben ons daar onder andere mee bemoeid. En daar zijn wel lessen uit te leren hoe je dat in de toekomst zou kunnen verbeteren. Ik heb een vraag aan de wethouder wie de strategische gebiedsmanager gaat worden. Of die al bekend is. En of dat een fulltime functie gaat worden. Dan ga ik inhoudelijk in op de gebiedsagenda, op de tekst. Op pagina 19 staat dat de leefbaarheid onder druk staat, onder andere door meervoudige bewoning. Nou, dat klinkt me zeer bekend in de oren. Woningsplitsing, dat is waar. Pagina 21, niet alleen jongeren en starters aantrekken, maar ook mensen die in de buurt willen blijven wonen. Ja, dat is waar. Je wil niet alleen mensen die daar komen als een soort startwoning, maar je wil ook wel graag mensen met kinderen die daar in de buurt willen blijven wonen. Dat zorgt ook voor een stuk cohesie, dus ik vind dat absoluut belangrijk. Pagina 41, we gaan aan de gang met speelplaatsen aan de Leegwaterstraat en de Galvanistraat. Nou, de Leegwaterstraat is toevallig mijn straat. Dat hoor ik al 3 jaar, dus dat vind ik wel jammer. Dat mag nou wel een keer gebeuren. Pagina 59, veel verkeersbewegingen in de straat en het verkeer neemt toe. Dat is waar, maar wat ik dan mis is dat wij ongelooflijk veel nieuwe verkeersbewegingen hebben door internetbestellingen. Dus ik hoorde net al iemand te zeggen, al de hipsters die nu roepen, we gaan naar een autoloze samenleving. Dat is nou net de generatie die volop op internet bestelt. En daarom hebben wij al die rottenbussen in de straat. En dat geeft echt heel veel overlast. Dus misschien kan de wethouder of de gebiedsmanager straks aan een centraal punt gaan denken om daar de spullen op te halen. Dan hoeven die auto's de straat niet meer in. Dan kunnen mensen met de fiets of die bakfietsen kunnen ze die spullen op gaan halen bij de Jumbo of zo. Pagina 61, collectief parkeren. Ik kan me daar iets bij voorstellen dat je clusters maakt van parkeren. Jammer vind ik dat wij daar de toezegging missen dat we met een buurtschouw hebben gezegd, wij willen ook graag dat mensen die bedrijfsbusjes hebben, dat ze veilig kunnen parkeren. Dat zou nog uitgezocht worden. Dus dat punt wil ik graag nogmaals onder de aandacht brengen bij de wethouder. Dat leeft nog in de buurt. Bereikbaarheid en nood en hulpdiensten wordt weer van stal gehaald. Ik vind dat zo'n valide argument, heb ik al eerder gezegd. Betaald parkeren komt ook weer van stal. Dat is een beetje oude wijn in nieuwe zakken, voor mijn gevoel. Het laatste punt, en ik hoop dat los van deze ontwikkeling in de spoorzone daar ook nog steeds aandacht voor blijft, is dat we door blijven gaan met ingeslagen pad van actieve handhaving. Wij zien nu naar de effecten van. De wethouder heeft zich daar erg hard voor gemaakt. Wij hebben dat ook gedaan vanuit de politiek. Ik denk dat parallel aan het traject van een visie op lange termijn hoe je een buurt wil hebben, dat je nu ook je als politiek en wethouder hard voor moet maken. Dat je zegt een aantal ontwikkelingen die daar niet in passen, die daar blijven nu gewoon fors op handhaven. Want we willen straks niet in de situatie komen dat we allerlei dingen nog terug moeten gaan draaien of dat er dingen gebeuren die we niet wenselijk vinden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Peil.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een prachtig gebiedsagenda heb ik gelezen. Geweldig, ik woon zelf in 1221, dus kan me er redelijk goed bij voelen. Ik zie heel veel positieve geluiden vanuit de betrokken bewoners, vanuit alle verschrikkelijke betrokken partijen van alle soorten. Maar ik merk ook wel dat bij dezelfde betrokken bewoners, die dus blijkbaar ook meegedaan hebben, zoals de mensen hier zitten, dat er toch nog echt onduidelijkheid is over datgene wat nu in de gebiedsagenda terechtgekomen is. En dat vind ik met name jammer, omdat te merken bij mensen die volgens mij heel dicht aan tafel hebben kunnen zitten en hebben gezeten. Ik ben het eens met collega van GroenLinks die zegt van het is gemakkelijker om zo'n gebiedsagenda door ons nu op zijn waarde te kunnen schatten als we zien hoe dat zich verhoudt tot het complete plaatje. We hebben het over de spoorzone en we hebben het over 1-2-2-1. Nou, 1-2-2-1 ligt echt aan de andere kant van het spoor dan de andere zone van de spoorzone. En toch proberen we met elkaar wel één Hilversum te zijn. Het zou ook echt handig zijn als we wat meer beeld hadden, of in ieder geval als ik wat meer beeld zou hebben, van in dit geval de ontsluiting, met name een stuk Liebergenweg, wat ik heb gehoord, maar ook mijn eigen straat, de Simons de Vinweg bijvoorbeeld. Het zou interessant zijn om te zien hoe dat eventueel zou kunnen gaan ingrijpen op het gebied. Het heeft toch echt wel behoorlijk wat impact. Hetzelfde geldt over de duidelijkheid over de bouwhoogte. Dus het is prettig om dat wel te hebben en niet de ja maar als en dan toch misschien. Dat is voor ons lastig, maar dat, ik vind het nog veel lastiger voor de mensen die letterlijk op die locaties of daarnaast wonen. Verder kan ik zeggen dat we echt positief staan ten opzichte van de strategisch gebiedsmanager. Dat, nou, ik verval in herhaling, denk ik, voor wat de collega's al gezegd hebben. En ik heb een vraag aan de wethouder voor wat betreft de rol van de gemeente. Tot nu toe hebben we gezien dat er op een duurzame manier is samengewerkt door allerlei betrokken partijen. En hoe ziet de wethouder de rol van de gemeente in de voortgang van deze duurzame samenwerking? Het wordt ook gezien om dan verder te gaan werken in werkgroepen. Hoe komen die tot stand? Wat is de rol van de gemeente? Hebben we een rol? Wat willen we? En dan een kleintje uit de tekst. Onder het kopje financiën, middelen en capaciteit van het voorstel zie ik de 3 miljoen natuurlijk. Om te investeren, wordt hier bedoeld, staat er niet helemaal correct, heeft de gemeente een bedrag beschikbaar gesteld van 3 miljoen. Substantieel budget, inderdaad. Niet toereikend om binnen enkele jaren alle ambities in 12-21 te realiseren. Dat vraagt prioritering. De gemeente staat uiteraard ook niet alleen aan de lat. En nu komt die. Onze partners, zoals ontwikkelende partijen, bewoners en maatschappelijke partijen, zullen ook fors investeren. Nu ik dat woord investeren zie onder het kopje financiën, vraag ik me even af wat de bewoners daar gaan investeren, hoe we dat ziet. En daar wou ik het op dit moment even bij laten.
Dank u wel. Meneer Van Rode.
Ja, dank u wel. Het is inderdaad een heel fraai stuk. Het is wel zo dat er hier en daar wat open deuren in zitten. En dat is natuurlijk ook wel te verwachten. Want een aantal van ons is natuurlijk ook al vertrouwd met de betreffende wijken. Dus als we dat dan teruglezen, denken van, oh ja, nee goed, dat hadden we ook zelf kunnen bedenken. Maar het is wel goed dat het er staat. En je ziet natuurlijk ook wel dat er zijn wel wat ideeën in het stuk gespuit die dan weer wat nieuw zijn, maar die dan nog weinig concreet zijn. En dat is aan de ene kant begrijpelijk, omdat je natuurlijk nog in overleg moet met de wijk, met de bewoners, met de ondernemers. Dat we er allemaal nog even over na moeten denken van kan het wel en dergelijke. Maar soms is het toch wel prettig als je daar iets meer van terug ziet. He, zo hebben we het over inzetten op wonen en werken en dan op kleinschalige bedrijfjes. Dan denk ik zo van, gaat betekenen dat we al die grote bedrijven die er nu zitten, of al die, er zitten toch een aantal, dat we die actief gaan eruit de wijk gaan krijgen. En hoe gaan we dat dan doen? Wat voor concrete plannen komen er dan? He, we hebben dan Hunkemuller al gehoord en Connection. Er zijn er allemaal al wel ideeën van, maar wat worden dan de concrete plannen en hoe gaan we dat met z'n allen, ook in de bewoners, gaan we dat oplossen? He, dan komen we inderdaad ook wel dingen tegen, zoals bijvoorbeeld van ja, als we op de Liebergenweg, als we daar gaan ontwikkelen, hoe gaan we dan die ontsluiting doen? Dat vind ik dan wel een belangrijk aandachtspunt. Dat mis ik dan wel in dat plan. En dat zou dan mijn advies zijn aan het college. Het college stelt de gebiedsagenda vast, dat doen wij niet. Maar een advies aan het college is wel van neem die ontsluiting wel als aandachtspunt op. Want we moeten daar wel over nadenken. En ongeacht of je nou wel of niet heel erg veel auto's gaat krijgen, je wil uiteindelijk toch wel een beetje vrij kunnen bewegen op het moment dat je daar gaat wonen. Met betrekking tot dat wonen, dan hoop ik wel dat we daar uiteindelijk betaalbaar wonen gaan krijgen. We hebben het niet alleen over sociale huur, maar we hebben het over middeldure huur. Dan hoop ik wel dat we niet op de €900 gaan zitten, maar wel een stukje onder. De bouwlagen zijn al door een aantal mensen genoemd. En dat vind ik wel weer een lastige, want ik kan zien dat we daar waarschijnlijk in verschillende wijken of verschillende plekken verschillende bouwlagen aantallen willen hebben. En misschien in de ene wijk wat meer, omdat de bewoners zeggen van nou, daar kunnen we mee leven. En in de andere wijk misschien juist weer minder, omdat die zeggen van we willen het allemaal wat kleinschaliger en kleinkorreliger. Dus het zal waarschijnlijk ook wel lastig zijn om nu definitief te zeggen we gaan op 4, 5 woonlagen zitten. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we dat samen met de wijk bepalen. Wat er op verschillende locaties mogelijk is. En dat zal betekenen in het ene geval minder. En in ieder geval misschien wat meer.
U krijgt een interruptie, meneer Van Rode. Meneer Geubels.
Meneer Van Rode, zou u het een goed idee vinden als deze commissie een schouw organiseert en op locaties gaat kijken en zich een beeld kan vormen van wat het wil zeggen op een betreffende locatie?
Dank u wel.
Dat lijkt me een prima idee, maar ik wil er dan wel bij aantekenen dat uiteindelijk niet alleen wij zijn die daarover moeten gaan, maar dat we dat dan samen met de wijk moeten doen. Uiteindelijk hebben de inwoners, denk ik, en ook de ondernemers natuurlijk, die natuurlijk uiteindelijk wel hun geld eruit moeten halen. Daar moet ik ook realistisch in zijn. We hebben daar natuurlijk ook een C in. Maar prima idee. Dus als u dat samen met de Griffie weet te organiseren, prima. Ik denk dat voor meneer Mekel daar een taak ligt. Het aantal woningen is er straks genoemd en daar had ik wel even een vraag over. En niet zozeer over, kan dat 1000 woningen en hoe strookt dat met het coalitieakkoord? Het is wel opvallend dat er hier 1000 staan en het coalitieakkoord ook, maar ik zie dat graag even losgekoppeld. Maar ik was wel benieuwd hoe het kwam dat we in eerste instantie blijkbaar 1200 hebben en nu opeens 1000. Hoe kom je nou van het ene aantal naar het andere? En er zijn er ook locaties waarbij we van 300 plus naar 175 gegaan zijn. Is dat dan vanwege parkeernorm issues? Of is dat gewoon een bepaalde politieke keuze? Dat is mij niet helemaal duidelijk. Ik begrijp wel dat we natuurlijk rekening moeten houden met parkeerdruk. Maar misschien kunnen we dat ook een beetje oplossen door inderdaad die woningsplitsing aan te pakken. Even kijken, dan zijn er een aantal dingen. Oh, wacht even. Ja, er was nog iets over die Liebergerweg. Er werd in het stuk gezegd, en dat vond ik wel een aparte, dat er kansen waren in het verbinden van de omgeving Oude Amersfoortseweg en Liebergerweg. Maar ik kon me niet direct voorstellen wat er nou mee bedoeld werd. Hebben we het dan over een spoorovergang of een brug of een fietstunnel of wat moet ik daarbij bedenken?
U hoeft echt niet alle mogelijkheden te benoemen. U stelt een vraag.
Ja, maar goed. Ik geef even hoe mijn gedachten gaan dan op dat moment. Dan een aantal onderwerpen als aandachtspunten die ik wou aanstippen. De theater achterom, dat zien wij eigenlijk ook wel liever dat die maatschappelijke bestemming daarop blijft. Omdat er inderdaad in het verdere stuk een aantal plekken wordt gezegd van we zijn op zoek naar plekken. Er wordt gezocht naar bijvoorbeeld, hier staat bijvoorbeeld Quintus Philadelphia, Versa Welzijn, werk in overleg met gemeente, een voorstel uit voor een maatschappelijke voorziening. Dan denk ik van nou ja, we hebben daar het theater achterom, waarom doen we daar niet in? Dus dat is dan de vraag van kunnen we die maatschappelijke bestemming daar niet beter ophouden? En als we de zwembad de Lieberg gaan herontwikkelen of gaan aanpassen en daar komt dan niet nog een keer een ander zwembad in, is dat dan een plek voor een maatschappelijke bestemming? Dan is dat het Oosterspoorplein staat wel genoemd in het stuk, maar daar staat vrij weinig concreet wat we daar willen gaan doen. Dus daar staat een tekeningetje bij waarin wat boompjes zijn getekend en een koffiesteentje of zo. Ik denk niet dat je daarmee het Oosterspoorplein gered hebt. Ik denk dat we met z'n allen moeten realiseren dat het Oosterspoorplein qua ontwikkeling toch wel behoorlijk mislukt is. Ondanks het feit dat het klaarblijkelijk de architectuurprijs heeft kunnen winnen. Volgens mij weet niemand nu waarom, maar destijds. Dus daar moet toch eigenlijk wel, concreet iets beters mee gebeuren. En dan denk ik dat we daar ook echt moeten gaan kijken. Kunnen we misschien bijvoorbeeld het station meer de wijk in krijgen? Moeten we inderdaad iets doen met bebouwing of dat soort zaken? Dus er moet echt wel iets concreets, een apart project voorkomen. En wellicht ook in samenwerking met dat onderzoek van meneer Schepers over het verbinden van het spoor. Misschien kunnen we dat allemaal combineren. En een aantal kleine dingen om aan te stippen. Het punt ondermijning wordt genoemd. Daar wil ik nog een keertje aangeven dat we destijds met de burgemeester erover hebben gehad dat het misschien een optie is om panden waar we ons zorgen over maken, laat ik het zo voorzichtig formuleren, misschien op te kopen, zodat we ze kunnen herontwikkelen. En zodat we ze ook veel beter kunnen betrekken bij de plannen die we hebben voor de spoorzone. De groene loper die is ingetekend, daar vraag ik me wel een beetje af of er daar nu ruimte genoeg voor is om dat groen te realiseren. Ik denk dat dat wel een opdracht wordt. Er wordt gesproken over geclusterd parkeren. Dat was mij niet helemaal duidelijk hoe ik dat precies moest doen. Er stond een plaatje bij van een assortiment parkeergarage, maar ik weet niet of dat het plan is. En als we nou naar minder auto's willen, met alle plannen die er liggen, dan denk ik dat het vooral goed is dat we inzetten op een goede buslijn door het gebied. Zodat we vooral bij de provincie ervoor zorgen dat die OV-concessie zorgt dat onze bussen in stand blijven. Nou, er is een statenlid in de zaal, dus die kan dat meteen meenemen. En als laatste, als aanvulling ook op wat GroenLinks heeft gezegd, de participatie moet gewoon doorgaan hierbij. Dat moeten we niet laten verwaarlozen. En moeten ook heel goed kijken wat is onze rol als raad in dat proces.
Dank u wel. Meneer de Jong.
Voorzitter, dank. We zitten in veranderende tijden qua wonen, qua werken. We staan er anders voor dan de afgelopen jaren. En dit proces wat we nu zien zorgt voor een stukje flexibiliteit die past bij een veranderend dorp. En we willen onze complimenten geven aan het participatieproces. Niet alleen aan de gemeente, maar zeker ook aan de gemeente, maar ook aan alle participanten die hebben meegedaan. Dus je kijkt hoeveel verschillende partijen met verschillende belangen toch deze gebiedsagenda hebben vormgegeven. Dan is dat compliment zeker waard. Het is ook denk ik een spannend proces, ook voor de rol die wij als commissie en gemeenteraad krijgen en nemen in dit gebied, maar ook in de toekomst. Een van de vragen die we hebben is rondom de aanvraag bestemmingsplan plus met verbrede rijkwaten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In die brief RIB 2019-12 wordt mij niet helemaal duidelijk dat als wij, we hebben de aanvraag gedaan, maar als die niet gegund wordt of niet toegekend wordt, wat dan de status van dit project wordt en of dan het hele project op losse schroeven is. Of dat een aanvraag aan zich voldoende is en direct is goedgekeurd. Tweede is dat ook in hetzelfde stuk staat dat de gemeenteraad bevoegd is om het vast te stellen. Dus ik weet niet precies wat het verschil tussen aanvragen en vaststellen dan in deze zin is. Of wie welke bevoegdheid heeft. Dus als de wethouder iets verder op in zou kunnen gaan. En tegelijkertijd, stel nou dat de gemeenteraad die bevoegdheid niet gebruikt of gebruikt om het niet vast te stellen. Wat gebeurt er dan? Is dan de hele gebiedsagenda van tafel, omdat ook deze vorm van experimenteren met de omgevingswet dan ook niet zo werkt? De vraag daarom. Daarnaast hebben we een vraag van opmerking rondom verkeer, mobiliteit en bereikbaarheid. We zien in hoofdstuk 6 ingetekend in een plaatje dat de kleine spoorbomen als een soort verbindingsstuk wordt gezien. Terwijl we ook allemaal weten dat deze overgang in de toekomst steeds korter open zal zijn. En we zijn dus ook benieuwd naar een integrale visie op doorstroming en bereikbaarheid qua verkeer. En de interactie tussen verschillende verkeersstromen daarin. Zeker ook omdat de kleine spoorbomen maar twee keer op één pagina worden genoemd. Voor de rest in het hele stuk niet. Daarnaast zijn we ook benieuwd naar de integraliteit met het stationsgebied. Want het Oosterspoorplein is overgeheveld van het stationsgebied naar de spoorzone. En daarin de vraag wat wordt er nog wel en niet ontwikkeld vanuit het stationsgebied, de helling of andere dingen wel of niet. En is de 3 miljoen investering voldoende om ook echt vernieuwing te realiseren in het Oosterspoorplein? Hoe gaat de wethouder borgen dat dit niet verdrongen wordt door andere projecten? Of welke regie heeft de gemeente überhaupt hier nog in? Of is deze vorm van participeren juist dat de buurten dat gaan realiseren en dat het een mogelijke uitkomst is dat het Oosterspoorplein niet wordt meegenomen omdat andere dingen een hogere prioriteit krijgen? Het zal u niet verbazen dat het CDA handhaving belangrijk vindt, ook op dit moment. En de vraag is ook op welke manier de wethouder de leefbaarheid van het gebied garandeert. En ook dat we vragen of er ruimte is voor hofjes, cohesie van ouderen en het terugdringen van eenzaamheid door de te ontwikkelen gebouwen, infrastructuur en het hele plan. Er wordt in de krant lazen we iets over investeren en ook in dit plan. De vraag van ons is dit maatschappelijk investeren om te zorgen dat het gebied er bovenop komt? Of is het ook investeren met het doel dat de gemeente iets terugverdient of rendement krijgt op financieel gebied? En als we het toch over het budget hebben, dan is de vraag welke bevoegdheden de buurt heeft of de buurten hebben op het budget. Mogen zij direct aanspraak daarop maken? Op welke manier worden de gelden verdeeld? Nou, de vraag zal helder zijn. Kortom, wij vinden het een spannend proces, maar we zijn wel blij met de ingeslagen weg. En we vragen vooral de wethouder, hoe leiden deze prachtige woorden en deze visie ook tot daden en dadendrang? Dank.
Dank u wel. Meneer Laheyssen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Deze gebiedsagenda is het resultaat van een indrukwekkend proces van meepraten door alle betrokkenen in een heel vroeg stadium. Voorproefje van wat ons straks met de omgevingswet te wachten staat. En dat heeft een heel mooi toekomstbeeld volgens mij opgeleverd van wat Oost, wat die drie buurten kunnen gaan worden. Vooral ook dankzij de inbreng uiteraard van al die bewoners, de deelnemende buurten, ook de gemeente en natuurlijk ook de ontwikkelaars. Daarvoor ook onze complimenten. Er ligt echt een stuk waar ik ook als inwoner van Oost blij van word. Maar daar zitten natuurlijk ook heel veel uitdagingen in en bovenal heel veel risico's. En het belangrijkste is wat ons betreft dat er verwachtingen worden gewekt. En verwachtingen die we ook wel graag eerst getoetst zouden willen zien aan een echt groter omvattend stedenbouwkundig verhaal. De heer Goebbels heeft dat eigenlijk ook al zo benoemd. Dat is wel een beetje wat wij ook missen in deze gebiedsontwikkeling zoals die nu is ingezet. Hij is mooi, hij maakt indruk, maar aan de andere kant van het spoor vindt ongeveer gelijktijdig hetzelfde plaats. En het is eigenlijk vreemd, hoewel ik ook wel snap dat je het project ook niet al te groot kan maken, want het moet wel behapbaar blijven. Maar waar is de samenhang? Dat blijft het probleem. Eigenlijk zou dit bijna een herhaling kunnen worden van mijn bijdrage, een vergadering eerder over dat stationsgebied. Toen heb ik ook gewezen op het gebrek aan samenhang met de overkant. Geldt hier hetzelfde verhaal voor. Dat brengt eigenlijk mij op het volgende punt. Een van de insprekers van Hunkemöller, ik ben even uw naam kwijt, excuses, maar had het over een stedenbouwkundig supervisor. Ik moest meteen denken aan waar is die bouwmeester, waar is Dudok? Waar is een Dudok voor Hilversum? We hebben hier, de heer Goebbels heeft het ook al genoemd en andere insprekers ook. Collega, commissieleden ook. We hebben hier enkele tientallen projecten die in ongeveer dezelfde periode van start moeten. Met dan nog dat stationsgebied aan de overkant. Het lijkt mij ongelooflijk lastig om dat zonder zo'n supervisor, maar dan echt op stedelijk niveau voor elkaar te krijgen. Dat zou ook een vraag zijn aan de heer Voordink. Ziet hij daar in dit stadium nog kans toe? Voelt hij daarvoor om daar eens over na te denken of dat niet erg wenselijk is voor Hilversum? de ontwikkelingen van het stationsgebied en van de spoorzone, die gaan over, in de eerste plaats, over de mensen die daar wonen en werken en gebruik van maken. Maar die raken de hele gemeente Hilversum. Die bepalen het aanzien van Hilversum voor de komende, pakweg eeuw, minimaal. En dat is wel iets waar je denk ik heel erg bij stil moet staan. Er is daarnet ook gesproken over hoogbouw, over hoogtes, over bijvoorbeeld een forse bouwvolumes langs het spoor bij Hunkemuller. Dat kan een keuze zijn. En dat is een stedenbouwkundige keuze. Dat berust op een visie. Wil je een randstedelijke ontwikkeling, waarbij het spoor eigenlijk een soort goot wordt waar heel veel reizigers doorheen gaan en waar aan weerszijden twee steden, stadsdelen zich bijna autonoom van elkaar ontwikkelen? Is dat wat je wil met Hilversum? Of wil je een Gooise ontwikkeling? En dat is iets anders. Dan zie ik juist geen hoogbouw bij Hunkemuller langs het spoor en ook niet aan de Zuiderweg, in het cluster bij de Lijsterweg en ook niet op de Korte Noorderweg en ook niet aan de overkant op de Koninginnenweg. Dat is een samenhangend verhaal. Ik ga niet op alle details in in het stuk staan, want daar zou ik het stuk ook tekort mee doen. Wel een paar dingen die ik toch even wil uitlichten. Er zijn een paar dingen die ons zorgen baren. De verleiding is natuurlijk enorm om snel aan de slag te gaan en de ontwikkelaars, grondeigenaren willen ook niets liever. Dat is wel volstrekt duidelijk. Er wordt steeds gesproken over 1000 woningen, dus ook al opgemerkt door collega's. Die hoeven niet per se in Oost. Dat is een opgave voor heel Hilversum voor deze periode. Niet voor Oost, voor de duidelijkheid. Er wordt ook geconstateerd dat de woningdichtheid al behoorlijk groot is in Oost. Dus moet je vragen of je die grondeigenaren daarin wel tegemoet moet komen, of dat er niet andere belangen moeten meewegen bij het aantal woningen dat je daar realiseert. We willen waarschuwen voor een te grote concentratie van een monowooncultuur. Cluster niet alle starterswoningen bij elkaar en maak niet op een andere plek toch een soort van verkapte Phoenixwijk binnen je centrumgebied, want dat is het nog steeds. Ontsluiting is echt een serieus punt. De heer Giebels heeft daarop gewezen, en dat raakt niet alleen de Liebergweg, dat raakt eigenlijk heel Oost. En dan gaat het niet alleen om de ontsluiting van autoverkeer, wat een heel belangrijk punt is. Want eventjes toch een kleine correctie op wat in de gebiedsvisie of gebiedsagenda staat. Er wordt uitgegaan van minder autobezit. Ik weet niet hoe u daarbij komt. Ik weet dat sommige mensen daar wel van dromen. Maar vooralsnog zegt CBS dat het autobezit ieder jaar gewoon nog stijgt. Ook in de crisisjaren steeg het autobezit. En nu de crisis voorbij is, stijgt het nog weer wat harder. Want de bevolking stijgt nu eenmaal, groeit nu eenmaal. En we zijn nu eenmaal een reislustig volkje. Er zijn zelfs heel veel mensen die per se in Hilversum willen wonen, omdat ze dan minimaal één auto voor de deur kunnen hebben.
Meneer Leijers, u krijgt een interruptie. Meneer de Jong.
Voorzitter, dank. Ik ben niet helemaal bekend met uw CBS-cijfers, maar mijn vraag is, aantal auto's stijgt, is dat autonoom van de bevolkingsgroei of stijgt die met de bevolkingsgroei en stijgt of daalt het aantal auto's per huishouden daarmee?
Allebei, het autobezit, het aantal auto's stijgt en het autobezit stijgt ook.
Goed.
Ja, het autobezit dus per
wilt
huishouden.
Wilt u verder gaan met het betoog?
Stijgt allebei. Dat neemt niet weg dat wij er ook wel voor zijn om, zeker waar je vlakbij station, vlakbij OV bouwt, dat je moet stimuleren dat mensen natuurlijk geen auto nemen, van harte. Maar het roept ook op om realistisch te zijn. Dus het clusteren van parkeervoorzieningen, ja, ik denk dat dat een goede zaak is. Realiseer je wel dat je er dan met 3 miljoen niet bent. Dat is een hele dure aangelegenheid en ontwikkelaars staan in het algemeen niet te trappelen om wat zij noemen onrendabel te bouwen. Dat lijkt mij een grote uitdaging. Daarbij één hele kleine kritische kanttekening. Waarom een lagere parkeernorm voor sociale huurwoningen? Een sociale huurwoning kost tegenwoordig ook minimaal een half maand salaris, als je daarvoor een aanmerking wil komen. En daar zitten ook vaak mensen die minimaal één auto nodig hebben. Waarom die ongelijkheid tussen sociale huurwoningen en duurdere woningen? Stel dan één norm voor alle woningen. Dat lijkt me wel zo eerlijk. Ik ben bijna bij het slot. Een paar kleine dingetjes. Het groen, dat vind ik een heel mooi iets in het plan. Ik zag ook in zo'n schetsje van het entreegebied, dat is Korte Noorderweg, dat daar voorzien wordt in veel bomen en zelfs iets van een klein pleintje met een soort van, als ik het goed zie, een soort terrasje. Het is maar een schetsje natuurlijk. Maar dat zijn wel eindbeelden die ons wel erg aanspreken. Wij willen toch erg benadrukken, let bij die plannen op A, de verbinding met de andere kant van het spoor. Denk na wat je wil met het in 2030, we lazen de brief, zou de verdieping van het spoor wel ter sprake kunnen komen. Betekent dat we vanaf 2030 ook daar serieus rekening mee moeten houden, dus nu al? Of doen we net alsof dat helemaal niet gebeurt en hebben we eigenlijk als gemeente al besloten dat het spoor nooit verdiept hoeft te worden? Het heeft consequenties. Ga met die uitgangspunten aan de slag. Ga met een stedenbouwkundige visie aan de slag. Ontsluiting, extra aandacht daarvoor. Geen concentratie van monoculturen. Smalle straten, intensieve bebouwing en veel autoverkeer vragen om serieuze parkeeroplossingen. En dan nog vraag concreet aan de wethouder, voor zover ik hem niet al gesteld heb. Is die 3 miljoen toereikend voor al uw ambities? Hoe denkt u over de ontsluiting, vooral ook richting centrum? Kleine spoorbomen zijn al gevallen. De smalle onderdoorgang bij het station is natuurlijk onvoldoende met de extra bewoners die we er straks nog bij krijgen. Hoe denkt u over de verdieping van het spoor? Dat zijn, en de bouwmeester tenslotte. Dat zijn de concrete vragen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Pelsma.
Ja, voorzitter, dank u wel. Heel veel vragen of heel veel punten die ik had, die zijn al door een aantal partijen genoemd. Ik ga toch even terug naar de ingewikkelde puzzel en het feit dat er met vele projectontjeverwikkelaars, eigenaren, iedereen maakt daar een plannetje op. Wij controleren dat, de ARC zit daarbij, de gemeente is daarbij betrokken. Dan heb je nog 2 gebiedsvisies, heb je één over het spoor en één aan de stationzijde. Wij zouden toch wel erg willen vragen in hoeverre, zeker als we terugkijken naar het proces en de insprekers horen en ook terugkijken naar een aantal jaar geleden, dat wij over dezelfde, met een aantalzelfde insprekers hier zaten. Maken wij ons toch wel zorgen over de voortgang en over hoe dat proces nu loopt. Zeker als je dan bedenkt dat er heel veel vragen zijn. Ja, wij weten eigenlijk niet zo goed wat de gemeente nu wil. Mijn vraag is dus eigenlijk ook, in hoeverre is de gemeente bereid om op een andere manier naar dit project te kijken? Misschien wel, in plaats van volgend en kaderstellend, misschien wel meer sturend te kijken naar hoe je naar de gebiedsontwikkeling kijkt. Dus meer op de plot, meer kijken als projectontwikkelaar of mee vertekenen, dus meer een sturing geven aan dit proces. Wij maken ons namelijk wel zorgen over hoe dit proces nu verloopt. Als je kijkt van dat er hier iemand is die al 3 projectontwikkelaars heeft gehad. Wij hebben al meerdere keren gevraagd van oké, wat zijn de mogelijkheden? En dat je dan toch een beetje zoekend bent van wat speelt daar nu? Als ik dan kijk naar de parkeernorm, zou ik toch echt willen vragen om op een andere manier te kijken naar dit proces. Want nu wordt er gekeken vanuit de huidige parkeernorm en eventueel een transitie naar een aantal jaren. Dat is natuurlijk hetzelfde als een gasleiding leg je aan voor een woonhuis waarvan je geen gas hebt. Daarvan zegt Java de wethouder, dat doen we niet. Dus ik zou ook willen voorstellen om geen parkeerplekken aan je af te leggen voor woningen die, waarvan je eigenlijk zegt, ik wil dat niet stimuleren. Het is een OV-knooppunt. Wij hebben een intercitystation. Er zijn hele bedrijven en winkels die zeggen, wij willen niet meer dat onze werknemers hier komen met jouw eigen auto. Dus ik wil ook echt de wethouder expliciet vragen om even buiten de kaders te denken en ook te kijken, oké, wat is er nodig
meneer
voor
Pelsma,
een buurt?
Meneer Pelsma, u krijgt de interruptie. Meneer Gubbels.
Meneer Pelsma, is het niet
Pelsma,
ook
Pelsma, wilt u even de microfoon uitdoen als u een interruptie krijgt, dank u.
Stelt u de vraag niet eigenlijk ook aan uzelf? Want als we nu per locatie kijken, en we denken even terug aan wat de insprekers aan informatie hebben gegeven, bijvoorbeeld op de Leenbakker locatie, dan zien we die schuivende aantallen, 350, 275, 280 naar 175,
als wij nou duidelijkheid zouden geven in iets van een kader wat per locatie in combinatie met wat de buurt als dichtheid aan kan, zouden meegeven, zou dat de ontwikkeling dan niet veel meer bespoedigen?
Ja, zeker, dat zeg ik ook. Absoluut. En ik denk ook dat wij op een andere manier moeten kijken naar dit hele proces.
Ik krijg nog een interruptie. Meneer De Jong.
Meneer Pelsma, bent u niet bang voor een soort waterbedeffect wanneer er geen parkeerplaats of geen vergunningen worden gegeven, dat andere wijken daar wel last van gaan krijgen en onevenredig veel last van gaan krijgen?
Nou, het ligt er een beetje aan met hoe je naar dit proces kijkt. Op het ogenblik dat je zegt, ik heb hier een projectontwikkeling en ik heb hier een aantal auto's die je met je van een chip, neem je die mee. Ik heb er 8. Als je kijkt naar de bezettingsgraad, dan zijn er echt wel mogelijkheden om op een andere manier naar je concept te kijken. Het is een feit dat als je kijkt naar de getallen, dat op het ogenblik dat je parkeerplekken aanlegt, dat ze ook gebruikt worden. Ik heb projectontwikkelingen gezien in Almere, waarin buiten de wijk parkeren is. En dan zie je dat het aantal auto's enorm drastisch afneemt per huishouden. Met andere woorden, op het ogenblik dat je iets faciliteert, dan gaan mensen daar ook gebruik van maken. Oké. Mijn vraag is dus om de wethouder te kijken en ook hier dat wij op een andere manier kijken naar de kaderstellendheid met betrekking tot de parkeernorm en ook op een andere manier te denken naar hoe je dat kan faciliteren, zeker met betrekking tot een OV-knooppunt. Ik vroeg me nog af wat ik zie hier, dat een winkel of een supermarkt wel mogelijk is, maar dat daar dan meters voor moeten worden uitgeruild. Ik zie dat supermarkten steeds groter worden. Hè? Winkels kopen erbij, meters erbij, dus die winkels worden groter. Betekent dat als er een winkel een uitbreiding wil hebben of groter wil groeien, dat hij dan dezelfde meters die hij groter wil groeien, dat hij dan naar het postcodegebied 1221 kan gaan? Of betekent het gewoon van nou, er stopt ergens één je verwinkel en je kan op een andere plek verder gaan? Ik snap niet zo goed met hoe dat hier omschreven wordt. Wij hebben vragen gesteld over met betrekking tot de winkelruimtes. U geeft aan in de beantwoording van de vragen op het ogenblik. Wij hebben genoeg strekkende vierkante meters winkel. En op het ogenblik dat wij ergens anders een winkel stoppen, dan kan daar eventueel een winkel komen op 1221. Zo lees ik de beantwoording van de vraag.
Meneer Pelsma, misschien kan ik even helpen dat het nu u refereert aan de schriftelijke vragen.
Nee, ik heb daar een aanvullende vraag op.
Dan is het helder om dat even van elkaar te gaan splitsen, want anders gaat het door elkaar lopen. U heeft vragen gesteld die zijn schriftelijk beantwoord en naar aanleiding van de antwoorden stelt u nu een aanvullende vraag. Begrijp ik het zo goed?
Klopt.
Klopt. Snapt u hem dan, meneer Voren? Dan moet u even terug.
Ik snap hem.
Prima.
Oké. Okay.
Nog vragen?
Nee, dank u wel.
Hiermee sluit u de eerste termijn af?
Ja.
Oké, prima. Dan heeft iedereen de eerste termijn gehad. Dan gaan we even 5 minuten pauzeren en dan gaan we met de eerste termijn van de wethouder verder. Ja?
Kijk, als hij allemaal weer gaat zitten, dan kunnen we gewoon verder gaan. Goed. De eerste groep, ja.
De eerste termijn van de wethouder.
Ja, ja, zeker, maar ze kunnen vast gaan zitten. Dames en heren, we gaan verder met de vergadering. We starten nu. Dames en heren, als u allemaal gewoon nu stil wilt zijn, is dat heel prettig. Naar mij luisteren is nog beter. We gaan verder met de eerste termijn van de wethouder. Maar in het kader van het makkelijk gaan met het proces, verzoek ik zo meteen wel de eerste groep insprekers alvast klaar te gaan zitten, die na de termijn van de wethouder aan de beurt zijn. Wethouder Voorhit, mag ik u het woord geven?
Ja, dank. Heel veel dank ook aan de insprekers. Die komen vanzelf over terug een aantal. Aan de inwoners van 1221, aan de ontwikkelaars, de corporaties, alle maatschappelijke instellingen die hebben bijgedragen aan dit stuk. En uiteraard ook aan mijn buren ter linkerzijde die het allemaal vakkundig hebben opgeschreven en dat proces richting hebben gegeven. Ik bespeur andermaal bij u ook waardering voor het proces zoals dat gelopen is. Daar ben ik blij om. Want dat was best wel een onzekere factor een jaar geleden toen we op deze manier dit proces invlogen. Het was voor allemaal wennen. Maar het mooie is, het leidt wel tot een concreet stuk. Een stuk wat volgens een aantal bijdragen concreter mag. Ook concreter zal moeten, wil dat gaan leiden tot een ontwikkeling. Tegelijkertijd is de bijdrage, dat is ook wel begrijpelijk vanavond, maar heel erg gefocust op de ontwikkellocaties. Maar dit stuk is veel breder dan dat. Het gaat over ontmoeten, over sociale cohesie. Het gaat over allerlei oud en nieuw zeer, over het gevoel van 1221. Wat dat betreft is het veel breder dan dat. Tegelijkertijd snap ik dat we hier met elkaar vooral de discussie opzoeken op de plekken waar, zoals meneer Gubbels het zei, waar het scherp wordt, waar het gaat schuren. Maar goed, ik zie dat dan maar even, dat die rest van het stuk, dat u daar niet aan voorbij gaat, maar dat u dat met instemming begroet. Dat is mooi. Ik heb te weinig toezeggingen, dus laat ik beginnen met een concrete toezegging op de vraag ook van de heer Gubbels over dat bestemmingsplan verbreden rijkwijde. Ik stuur u graag een briefje met het verschil oud-nieuw, zal ik maar zeggen. Ik heb zojuist van mevrouw Dos begrepen dat er op ambtelijk niveau al wel een soort van toezegging is vanuit het ministerie dat we mee mogen doen met een bestemmingsplan verbreden rijkwijde. Dat is dus nog niet zeker dat we dat allemaal gaan doen, maar als we dat niet aanvragen, dan mag het niet. En we willen graag in de geest van de omgevingswet alle instrumenten maximaal kunnen inzetten. Daar hoorde die aanvraag bij. Uiteraard, als we officieel bevestiging hebben dat we daar mee mogen doen, hoort u dat ook van ons. Dat is dan een tweede toezegging, hè? Ja, ik help even. Dan is het misschien goed, er is veel gesproken over die 1000 woningen en er lopen, we hadden beter 999 en 1000 kunnen noemen, want dat loopt door elkaar, coalitieakkoord en wat hier is, en is ook nog een getal van 1200 genoemd. Ik ga het even proberen duidelijk samen te vatten. In het coalitieakkoord wordt gezegd dat we in deze periode, dus tot 2022, 1001 en 2 persoons huishoudens gebouwd dan of hard in de plannen willen hebben. Dat is volgens mij de samenvatting van het coalitieakkoord. Tegelijkertijd zeggen wij, als wij de ontwikkelingen in de spoorzone tot 2030 optellen wat wij denken dat reëel is, kom je ook ongeveer tot een getal van 1000 woningen. Dat zijn niet dezelfde 1000 woningen, dit zijn niet allemaal 1- en 2-persoons huishoudens, ze zijn niet allemaal in dezelfde tijdschaal. Ze dragen daar natuurlijk wel significant aan bij. Het zijn wel communicerende vaten, maar het zijn niet dezelfde 1000 woningen. Want voor dat 1000 uit coalitieakkoord.
Meneer Voorhit, u krijgt de interruptie van meneer De Heijzen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even voor de duidelijkheid, voor mijn duidelijkheid althans. Dat is inclusief ook Philipsterrein en Annashoeve en Monnikenberg. Alles wat er verder op dit moment ook in ontwikkeling is.
Dat was precies waar ik net adem voor ging halen om dat te zeggen. Het Philipsterrein draagt daar aan bij. Ook niet alle 250 ongeveer woningen van het Philipsterrein vallen volgens mij in die 1- en 2-persoons huishoudenscategorie. van het coalitieakkoord, maar dragen daar uiteraard weer significant aan bij. En zo zal dat ook zijn bij de nog te bouwen woningen op het Loesenterrein, op Monnikenberg en alle ontwikkelingen die verder zijn. En zoals u ziet zit hier een wethouder en wethouder Kastje zit daar ook wel zo in. Wij maken ons dus ook niet zo heel erg veel zorgen of die 1000 die we hebben afgesproken wel haalbaar zijn van het coalitieakkoord, want dat moet kunnen. Dat getal van 1200, wat vandaag ook door een aantal fracties is genoemd, bij een van de eerste gebiedstafels waar dus ontwikkelaars en zo, als je de plannen van ontwikkelaars optelde, kwam je tot 1200 of misschien wel tot 2000. Daar zijn getallen dus een eigen leven gaan leiden. Wat wij nu in die gebiedsagenda zien met een voorstellen, gebaseerd ook op uitgangspunten zoals door de Raad gesteld, komen wij tot een getal van rond de 1000 met een dichtheid en de bouwhoogtes zoals die daarbij voorzien zijn.
Voorzitter.
Meneer Gubbels.
Welk uitgangspunt bedoelt u dan door de Raad gesteld?
Nou, we hebben bijvoorbeeld natuurlijk een structuurvisie en bestemmingsplannen die wat zeggen over bouwhoogtes. En die hebben we zoveel mogelijk. Zoals ook al gezegd, we hebben natuurlijk eerder een commissievergadering gehad waarin we de punten die de gemeente in dit proces ging inbrengen vaststelden. En daar hebben we wat ook over bouwhoogtes inderdaad gezet. En die zijn de bouwhoogtes die u hier nu ziet. We zitten met verschillende bestemmingsplannen in dit gebied. Sommige bestemmingsplannen gaan uit van bouwhoogtes tot 9 meter, sommige tot 12, sommige tot 15. Dus daar zit wel wat ruimte. De structuurvisie zegt ook wat over bouwhoogtes. Dat hebben we zoveel mogelijk gevolgd en hierin ondergebracht.
Heeft een vervolg?
Maar bedoelt u dat dan ook in termen van verdichting? Bedoelt u dan ook het percentage dat u verantwoorde verdichting vindt over het spoor? En dat zet u dan ook in relatie tot de structuurvisie Hilversum 2030?
Nou, kijk, dat is het punt waarop u mij verder kunt adviseren, uiteraard. Want dit is advies aan het college. Ja en nee. Ik denk dat dit redelijk dicht bij de structuurvisie zit op dat punt. Tegelijkertijd realiseer ik me wel dat we dit gebied intensiever gaan gebruiken, verdichten, dan dat we wellicht in 2013 hadden gezien. Je moet dat ook wel zien in de ontwikkelingen, ambities op woningbouw, knooppuntontwikkeling, bouwen rondom stations, opgaven vanuit de provincie die er liggen. Maar dat is een punt waarop u mij concreet mag adviseren. U zegt, je bent hier te veel aan het verdichten, dat is een heel concreet advies. Het is veelal in de vragende vorm hier gesteld. Dit is een stuk zoals het college het heeft vastgesteld, dus hoe wij erover denken leest u in de gebiedsagenda, want anders zouden we het niet aan u voorstellen. Tegelijkertijd is dat ook de resultante van een intensief participatieproces, ontwikkelaars, corporaties, inwoners. Dat zullen we per locatie dus verder moeten uitwerken. Ik snap dat u snakt en de ontwikkelaars snakken naar hele concrete aantallen. Per locatie, daar mag je zo hoog bouwen. 9 meter aan die kant, 12 meter aan de achterkant, zoveel woningen. Tegelijkertijd, zowel vanuit de omgevingswet en vanuit dit hele proces, willen we enige mate van flexibiliteit houden. Want we hebben ook opgeschreven, we willen mogelijkheden houden dat tussen locaties uitgeruild kan worden in het programma. Misschien is het op sommige plekken beter om iets meer woningen te hebben en iets minder dat werken daar te houden. Als we dat dan maar compenseren op een andere plek. Die mogelijkheid willen we nadrukkelijk behouden. Sommige plekken kun je misschien voorstellen dat je iets meer sociaal doet. En op een andere plek ligt het wat meer voor de hand om eensgezinswoning in het koopsegment te doen. Zou allemaal moeten kunnen. Volgens ons, want anders ga je heel rigide per plek voorschrijven. En dat was volgens mij juist niet het doel van de exercitie en ook niet van de omgeving. We willen die flexibiliteit enigszins in de plannen houden. Ik ben er dan ook niet een voorstander van dat de gemeente dat per plek gaat voorschrijven. A, betwijfel ik. We hebben hier fantastische stedenbouwers en planologen. Maar ik weet niet of per se als de gemeente het per plek voor gaat schrijven, of dat tot betere planvorming leidt dan als ontwikkelaars en inwoners met de gemeente in dialoog dat doen.
Goed, u krijgt een interruptie van meneer Van Rode.
Ja, dank u wel. Nee, ik begrijp natuurlijk dat we het in overleg met de wijk moeten doen. We het per locatie iedere keer moeten bekijken. Wat bij mij dan wel opkomt is van, hebben we dan wel een soort roadmap, zal ik maar zeggen, om maar even een eng Engels woord te gebruiken. Waarin we gaan zeggen van nou, op deze manier gaan we daar dan naartoe werken. Want we zullen op een gegeven moment toch inderdaad per locatie, per project bepaalde, zo'n traject in moeten gaan om op tot die aantallen te komen. Daar kunnen we ook niet eindeloos op wachten.
Jazeker, en wat we hier vanavond doen is een ontzettend belangrijke stap in die roadmap. Want we zeggen hier natuurlijk wel wat bijvoorbeeld over dichtheden. We zeggen hier wat over bouwhoogtes. We zeggen hier wat over behoud van werkgelegenheid. Dat zijn allemaal concrete punten die veel verder gaan dan wat de structuurvisie over deze spoorzone zijn. Namelijk, er ontstaat een nieuwe mix van wonen en werken. Dat maken wij nu een stuk concreter. Dat maakt dat de volgende stap met ontwikkelaars en inwoners veel meer, al meer binnen kaders gaat plaatsvinden. Want dan hebben we dus een duidelijk stramien waarbinnen we dat kunnen gaan toetsen.
U krijgt nog een interruptie, meneer Gubbels.
Ja, ik denk niet dat u eraan ontsnapt om heel concreet te zijn per locatie. Als ik de Leenbakker locatie pak, daar staat een plancapaciteit van 50 die gecommuniceerd is richting de provincie. En de aantallen waar we het nu over hebben is een veelvoud daarvan. En dat is juist waar steeds de wrijving over komt.
Nou, specifiek voor die locatie ging het volgens mij over de Korte Noorderweg. Maar we hebben het duizelt mij af en toe van de lijstjes die wij naar provincies en de regio en wat dan ook sturen. En we hebben volgens mij op een gegeven moment ook gezegd, we moeten niet meer per locatie in de spoorzone aantallen gaan noemen richting de provincie. Maar voor het geheel 750 tot 1000 gaan communiceren. Want daar, die orde van grootte gaan we uitkomen. En we kunnen nog niet specifiek zeggen, daar landen er 83 van op de Leenbakkerlocatie en 41 op de Hunkermullerlocatie. Dus we moeten wat uitzoomen en het op dit moment even als een gebied zien. En dat gaan we uiteindelijk nader invullen per locatie. Ik moet ook nog wat zeggen over de insprekers, voorzitter. Daarna wou ik even de fracties af. Ik denk dat in ieder geval belangrijk is even om in te gaan op mevrouw Van Oostveen, die wat heeft gezegd over maatschappelijk vastgoed. We hebben theater achterom, collega Schepers verantwoordelijk voor de verkoop van vastgoed van de gemeente Hilversum, in de verkoop gezet, nadrukkelijk met een bestemming creatieve bedrijvigheid of maatschappelijk. Om twee redenen, omdat wij ook die beide dingen belangrijk vinden. Tegelijkertijd ook, als je voor de hoofdprijs gaat als gemeente, voor het financiële rendement, als je dat als hoofdprijs zou definiëren, dan zet je het met een woonbestemming in de markt. Dat hebben we heel nadrukkelijk niet gedaan, omdat wij zowel aan die creatieve bedrijvigheid en de maatschappelijke tak waarde ontlenen, en ook omdat wij het goede voorbeeld wilden geven in dit proces. Je kunt moeilijk van partners in zo'n gebiedsontwikkeling zeggen, nou, jij moet woningen bouwen en ook nog een derde sociaal en 50% middelduur. En werkgelegenheid en dit en dat. En wij als gemeente trouwens, wij verzetten het met een voor de hoofdprijs in de markt. Dat is niet het goede voorbeeld. Vandaar dat we dat op die manier hebben gedaan. En ik weet niet precies waar we in dat proces staan, maar volgens mij hebben we dat met een open creatieve inschrijving. We zijn gaan voor het beste plan. En volgens mij horen wij binnenkort ook als college wat daaruit is gekomen of komt. De ontsluiting, en meneer Triebels had nog opmerkingen over die ontsluiting Liebergerweg. De zorg is bekend. We hebben u eind vorig jaar een briefje gestuurd vanuit het college over die aparte ontsluitingsweg. Dat wij daar ook veel nadelen aan zagen. Ik snap alleen, en dat is ook niet nieuw, ik heb daar meerdere keren ook met meneer Triebels over gesproken. Ik snap die wens heel goed. Veel is natuurlijk wel afhankelijk van wat er concreet uiteindelijk ontwikkeld gaat worden op die plek. Komen er bij de verneten woningen, hoe worden die ontsloten? Dat soort vraagstukken, maar dat in zijn algemeenheid bereikbaarheid en verkeer een issue is, dat is zonder meer klaar. Tegelijkertijd, je zou heel graag willen dat je een heel erg overkoepelend visiedocument hebt, hoe al dat verkeer die wijk in en uit gaat en weet ik veel wat. Collega Annette Wolters is bezig met zo'n document voor heel Hilversum. Dat is er nog niet. Dus ja, en je kunt op alles wachten, want er is natuurlijk wel van meerdere kanten een oproep gaan. Moet je niet uitzoomen en het groter maken en samenhang met stationsgebied. Dat maakt het wel heel lastig om. Dit is al best een groot en divers gebied om dingen in samenhang te bekijken. Als je nog verder gaat uitzoomen, en ik snap die verleiding en ik heb hem zelf af en toe ook. Maar dan houdt het nooit meer op, want je kunt ook een statement maken dat de ontwikkelingen hier in relatie tot het Philipsterrein moeten worden gezien. En anders hoeven, en waar houden we dan op?
U krijgt een interruptie, meneer Leijzen. Voorzitter,
dat begrijp ik, maar daar heb ik toch wel een vraag bij. Want er komen flink wat bewoners bij aan de Oostzijde. En die komen ook vrij dicht bij het station te wonen. Die mensen willen, denk ik, ook straks graag het centrum in. Je kunt toch niet dit gebied zomaar ontwikkelen zonder nu al na te denken over hoe dat straks moet. Met een kleine spoor bomen die nog vaker dan nu dicht zullen zijn. Met een doorgang onder het station die nog helemaal niet gerealiseerd is. Hoe gaan we dat oplossen?
Helder,
dat is wat wij ook missen in die samenhang.
Meneer Van Rode, sluit uw opmerking hierop aan, uw interruptie. Ja?
Nee, ik wou nog even toevoegen dat een ontsluitingsweg in dat gebied natuurlijk wel binnen de ontwikkeling van dat gebied past. En waar die ontsluitingsweg komt, dat is dan nog een open vraag. Maar ik denk wel dat het een aandachtspunt hoort te zijn.
Meneer Van Rode, een korte interruptie en dan aansluiten, want anders neemt u een beetje een naam. Meneer Gubbels, zie ik weer over.
Ik ben het met de wethouder eens dat hij zegt, je moet ergens een grens trekken.
Sorry, dat is geen interruptie, hè? Dat is een opvatting.
De vraag is, de Mussenstraat is toch waarom u die buiten heeft gelaten, terwijl die wel in de structuurvisie nog genoemd wordt.
Goed, u heeft drie interrupties.
Ja, hij wordt inderdaad in de structuurvisie genoemd. We hebben vooruitlopend op dit stuk daarnaar moeten kijken, ook in het licht van de HOV en de Veneta, of dat een oplossing zou zijn. En het heeft niet de zin om die hele brief hier nu te gaan bediscussiëren met elkaar, maar u weet waarom wij hebben gemeend op dat moment dat daar dermate veel nadelen aan kleefde, dat we op dat moment zeiden, nou, dat is niet iets wat we nu verder brengen. Dus dat klopt. Ik ben het eens met de opmerkingen van de heer Van Rode en meneer Laes over die ontsluiting. Natuurlijk zullen we daar in het vervolgtraject ook aandacht aan moeten besteden. Tegelijkertijd, als het gaat over hoe gaan die mensen zich naar het centrum verplaatsen, de kleine spoorbomen gaan niet dicht, de fietstunnel gaat niet dicht. Er zullen meer fietsers zijn. Ik denk niet dat meteen dat we aan de tax van de capaciteit zitten. We hebben in de gebiedsagenda opgeschreven, dus er zou een mogelijkheid zijn, ook als je kijkt naar de kaart, hè, dat een nieuwe verbinding tussen de Hoek Liebergenweg en de Oude Amersfoortseweg. Als je naar de kaart kijkt, is dat ook wel een plek waar de overspanning tussen overgangen het grootst is. Daar zouden kansen kunnen liggen. Heeft dat de vorm van een tunnel, een brug, een looping of een, hoe noemt u dat, meneer Blok, een voetsbrug... Weet ik allemaal nog niet. Kijk, op dat niveau zitten we nog niet. En dan hebben we het over de centen nog helemaal niet. Maar als je gewoon naar de kaart kijkt, is dat de plek waar de afstand tussen, ook als straks de Oosterengwegtunnel gebouwd is, en dan is de eerstvolgende overgang, is best ver weg. Nou, daar zou midden tussen misschien iets kunnen. Het moet ook aansluiten op het bestaande stratenpatroon. Want ergens midden in de straat van niks naar nergens een brug bouwen voegt niks toe.
Echt nog een interruptie, meneer Leijers.
Dan heel concreet daar dan een vraag over. De remise, bijvoorbeeld de connection remise, dat is nu nog een ruimte waar je iets mee kunt. Die komt ongeveer uit op de plek waar vroeger de grote spoorbomen lagen. Dat is vlakbij het station, dat is centrum. Ik zeg niet dat het moet, maar als je wil nadenken over een verbinding tussen Oost en het centrum, dan denk ik dat je niet om dat gebied heen kunt. Hoe ziet u dat? Ik bedoel, als we daar nu al iets anders gaan plannen, dan kun je daar straks dus niet iets gaan doen wat die verbinding kan gaan maken.
Volgens mij plannen wij op dit moment op de connection locatie niks. Er wordt gewoon nog gewerkt. Dat is een plek waar mogelijk in de toekomst een ontwikkeling zou kunnen. Volgens mij heeft de heer Schepers toegezegd dat hij een onderzoek gaat doen naar die verbindingen. Ik weet wel dat we in het verleden ook hebben gekeken naar De mogelijkheid van bijvoorbeeld een tunnel vanuit die hoek van de grote spoorbomen. Maar dan moet je heel vroeg beginnen en je komt vrij diep in de stationstraat ongeveer bij de markt weer boven als je dat met auto's zou willen. Als dat een langzaam vervoersverbinding zou moeten zijn, is het natuurlijk anders. Waarbij je natuurlijk wel weer kunt afvragen, zeg ik even, wat een extra fietsgangerstunnel tussen de kleine spoorbomen en de bestaande onderdoorgang bij het station nog zou toevoegen. Want dan heb je er 3 binnen 400 meter van elkaar. Maar goed, dan loop ik al vooruit. Misschien vindt meneer Schepers daar juist een heel goed idee. Dus daar wordt nog naar op gestudeerd. Dan zijn er een aantal vragen. Ik probeer even nog de generieke vragen. Er is een vraag over die 3 miljoen. We hebben ten tijde van het coalitieakkoord, dat heeft zich ook in de meerjarenbegroting vertaald, hebben gezegd, kijk, als wij in dit gebied gaan ontwikkelen, dan kan het niet anders dan dat daar ook een bonnetje voor de gemeente aan gaat hangen. We gaan iets moeten doen in de openbare ruimte. Onze geloofwaardigheid aan die onderhandelingstafel of die gesprekstafel, gebiedstafel, neemt wel toe als wij daar niet met een lege portemonnee zitten. Dus we hebben daar 3 miljoen voor opgenomen. U ziet in de gebiedsagenda dat we ook een aantal prioritaire projecten, de speeltuin, Oosterspoorplein. Kan ik voor 3 miljoen het Oosterspoorplein opknappen? Denk ik niet. En zeker niet afhankelijk van de wensen die we hebben. Kun je daar op korte termijn iets mee doen? Ja, zeer zeker wel. Verder vergroenen of wat, dat soort maatregelen zou zeer goed daaruit kunnen. We hebben daarnaast, want er was ook een vraag, als er dan, maar is dit genoeg om al onze ambities in dit gebied te verwezenlijken? Nee, daar ga je het met 3 miljoen niet redden. Maar het hoeft ook niet, die 3 miljoen is voorzien in deze periode. We hebben hier over een gebiedsagenda tot 2030. En mochten er gelegenheden zijn, initiatieven, ideeën waarvan ik zeg dat moet meer, dan gaan we dat gewoon netjes middels kadernota's en begrotingen aan u voorstellen. De invloed van inwoners op die budgetten. Kijk, de bewoners gaan niet bepalen waar die 3 miljoen gaat. De gesprekken met de bewoners gaan wel over wat zouden prioritaire projecten kunnen zijn. Als we nou ergens beginnen als gemeente in dit gebied, waar gaat dat naartoe? Dat ziet u ook terug in die gebiedsagenda. Daar komt zo'n speelduin vandaan. Dat ging vooral ook over plek voor ontmoetingen. Dat gaat over het Oosterspoorplein. En inmiddels, dat is het mooie van dit proces, ontstaan er dus allerlei groepjes van actieve inwoners, mensen die elkaar voorheen misschien niet eens kenden, die over bepaalde deeldingen willen meedenken. Zo is er een groepje al 2 keer bij elkaar gekomen, waar ik zelf ook bij ben, van een aantal inwoners die zeggen, nou, wij willen wel gaan nadenken over wat we met het Oosterspoorplein zouden kunnen. Korte termijn, middellange termijn, lange termijn. Uiteindelijk gaat u daar natuurlijk ook over, maar het is heel waardevol dat inwoners zeggen, hé, die handschoen pakken wij op, daar gaan wij over meedenken. Dus dat is mooi. Dan ga ik even door. Volgens mij de VVD was zeer complimenteus, waarvoor dank, maar ik heb geen vragen genoteerd. Even kijken, D66, die 1000 woningen toezegging heb ik gezegd, die 3 miljoen heb ik toegelicht, voor wederrijkwijn. Sorry? Ik versta je niet. Maar die verschillen met die lage en die hoge groeisnuis, daar is een belangrijke vraag van de heer Gubbels. Want dat is in de structuurvisie inderdaad een belangrijk thema geweest. En eigenlijk is dat een vraag die erdoor klinkt. Wat voor een Hilversum hebben wij voor ogen? De tuinstad iemand anders noemde dat de Gooise variant of de MRA variant. Ik denk dat dit hier ergens tussen zit, wat wij hier voorstellen. Die 4-5 met op een aantal plekken iets meer, dat sluit ook heel erg aan bij wat we nu in dat gebied ook al zien. We zien gebouwen van 4-5 lagen hoog, we zien hogere gebouwen en we zien ook wat kleinere ontwikkelingen.
Meneer Goebbels.
Bedoelt u daarmee groente, tomaten, kippensoep?
Nou, dat weet ik niet. Nee, ik denk niet dat dit groente, tomaten, kippensoep is. Dit is deels wat het nu natuurlijk ook al is. Er zijn plekken waar hoger is. Villa Industria, wat ik denk ik toch gewoon een waardevolle aanwinst voor Hilversum, een kwalitatief goed stukje is. Ik denk ook dat als je echt zou kiezen voor het Gooise model, voor laagbouw bijvoorbeeld, hè, de 9 meter variant noem ik dat maar even. Ik denk dat dat in het huidige stedelijk weefsel langs het spoor als puntje op Dirkslaat, als je daar op die manier nu zou ontwikkelen, dat iedereen zegt, ja, maar dat is in die context, op die plek, raar. Maar er zitten dus verschillen in die wijk. Ik denk niet dat je... Ik zie geen Manhattan voor mij in de spoorzone. Ik zie aansluiting bij wat er is. En soms is dat iets hoger dan wat er nu is. Die 4-5 lagen. Ik vind dat verdedigbaar, ook gelet op de opgave die wij hebben op het gebied van toevoegen van extra woningen. En werken. Ik vergeet elke keer werken, maar dat is ontzettend belangrijk. GroenLinks maakt een opmerking, en dat sluit ook aan bij de opmerking die Van Zon heeft gemaakt. Ik vind ook dat een termijn van een jaar plus over wel of niet monumentwaardig zijn van een plek niet oké. Is gewoon niet goed. Ik ben met collega Kasje daarover in gesprek en met de commissie Welzijn en Monumenten om dat proces beter in te richten. Dat duurt gewoon te lang. Ik ga er inhoudelijk verder niks over zeggen, want u heeft gehoord dat er een bezwaar is gemaakt, dus dat gaan we hier nu niet uitvechten. Maar generiek is het, zeker als we dat tempo willen maken, moeten we ook naar dit soort processen kijken om dat te versnellen. Punt. Wie wordt de strategisch gebiedsmanager, vroeg Art Verhilversum. Gedeeltelijk zit zij naast mij, mevrouw Drost. En daar hebben we, volgens mij komt dat allemaal dik in orde. En daarnaast komt er dus een supervisor die... Als daar echt die ontwikkelingen gaan zijn, die echt die regiefunctie, ik weet niet meer wie dat vroeg, waar is Dudok? Dat was de heer Laes. Nou ja, op de Noorderbegraafplaats is het antwoord, maar volgens mij is dat een feit. Maar de nieuwe Dudok is er ook niet, maar die ARK heeft een heel waardevol advies gegeven eigenlijk, stel een Dudok aan. Stel iemand aan die de komende jaren dit gaat regisseren, structuur gaat aanbrengen, er bovenop gaat zitten en zorgen dat het in een kwalitatief goede ontwikkellocatie blijft. En wij denken dat dat dezelfde vrouw of man moet zijn die ook aan de andere kant van het spoor gaat superviseren. Want daar gebeurt ook van alles. En dit is ook een manier om die samenhang tussen beide zijden van het spoor vast te houden. Hart Vilsema een opmerking gemaakt.
Voorzitter, even concreet. Is dat dus ook een toezegging dat zo'n supervisor er komt?
Staat in de gebiedsagenda. We hebben volgens mij ook al gezegd dat we daar een stukje van die 3 miljoen willen gebruiken om diegene te kunnen betalen. En als u, nadat u mij heeft geadviseerd, gaan wij een profiel opstellen hoe zo'n supervisor eruit kan zien. Dat ga ik in ieder geval de ARK bij betrekken. Ik denk dat het ook goed is om met input op te halen bij ontwikkelende partijen en inwoners in dat gebied wat zij belangrijk vinden. En dan gaan we een profiel maken en dan gaan we een wervingsprocedure starten. En wat mij betreft, dat zal wel niet... dit jaar wil ik een supervisor in dienst hebben. En wat mij betreft in dienst van de gemeente Hilversum.
Duidelijkheid, die mag dan ook meepraten over het stationsgebied. Over de hele spoorzone aan beide zijden.
1 supervisor. Ja.
Ja, ik vraag zo nadrukkelijk, omdat het stationsgebied natuurlijk ook al in een stadium van...
Dat is precies de reden waarom we een beetje last van haast hebben. Dat zou Tom Egbert zeggen. De Hart Vilsum maakt terecht de opmerking, die speelplaats Lege Waterstaart duurt al 3 jaar. Dit is precies de reden waarom die, het is zo'n voorbeeld wat uit deze dialoog is gekomen. Jongens, doe daar nou eens wat aan. Nou, daar hebben we 3 miljoen voor, we hebben buurtenbudget. Het hoeft niet allemaal uit die 3 miljoen, hè. We hebben ook gewoon regulier buurtenbudget. Maar wij zien kans om dat nu gewoon te gaan oppakken. Veilig parkeren, bedrijfsbusjes en actief handhaving zijn hele belangrijke punten. Niet specifiek nu voor die gebiedsagenda, maar het zijn gewoon belangrijke punten, punt. Over dat veilig parkeren bedrijfsbusjes is vooral natuurlijk ook een gesprek met collega Wolters. Ik weet natuurlijk vanuit mijn oude rol als wethouder verkeer dat dit specifiek een gebied is waarin die bedrijfsbusjes, er zitten veel kleine zelfstandige loodgieters, timmermannen en vrouwen, schilders, hele belangrijke doelgroep, meneer Ehrenberg, zeker. En daar moet een voorziening zijn. Dat streven naar wat collectieve parkeervoorzieningen, hè, zit ook natuurlijk wel in die gedachte. Want die parkeerdruk is nu al hoog. Kunnen we met elkaar iets toevoegen in plaats van dat iedereen net genoeg parkeerplekken aanlegt? En hoeveel dat dan is, daar kom ik zo nog wel op. Maar je kunt je ook wat voorstellen dat je zegt, nou, in plaats van dat alle ontwikkelaars ieder voor zich iets ontwikkelen, misschien is het slim om in een bepaald gebied te kijken of we tot een gezamenlijke parkeeroplossing kunnen komen die minder belastend is voor de ruimte. Dat is een handigere gebruik van ruimte. En er is in ieder geval met de gemeente Hilversum goed te praten dat als in de toekomst die parkeerplekken niet meer nodig zouden zijn, is dat een plek waar je dan in de toekomst weer een ontwikkeling kunt creëren. Dat is slimmer dan nu overal 13,5 parkeerplekken rondom je plot te moeten reserveren. Maar goed, dat moet wel kunnen en dan moeten die partijen elkaar in vinden. Ja, de rol van die gemeente in die voortgang van die werkgroepen vroeg mevrouw Bijl naar. Wij zitten bij een hoop van die groepen en gelukkig zijn er ook heel veel groepen aan het ontstaan waar de gemeente helemaal niet bij zit. Waarbij de ontwikkelaar en de inwoners met elkaar samen of inwoners onderling. En dat is ook helemaal des omgevingswet. Wij zijn procesbegeleider, maar als dat proces goed loopt en mensen elkaar vinden, staan wij minzaam glimlachend met de handen in de zakken te kijken hoe dat goed gaat. Want daar moet je ook vooral niet tussen gaan zitten. Vinger aan de pols houden uiteraard. Wat investeren bewoners? Nou, wat mij betreft gaan we nog met de pet rond, maar bewoners investeren tot nu toe al ontzettend veel kennis, tijd, enthousiasme, ervaring. En dat zullen ze blijven doen. Tegelijkertijd hebben we goede ervaring met buurtdeals. Als wij wat doen, willen we er soms wat voor terug. Wij investeren in de openbare ruimte. Wat gaat u doen? Dus op die manier investeren bewoners ook. Ik kan me heel goed voorstellen, een van de bijeenkomsten die de heer Triebels had georganiseerd, ging over de ontwikkeling op de Liebergenweg. En daar was best veel animo bij de bewoners van de Liebergenweg om betaald parkeren te overwegen als zij zien dat dat ten goede komt van de leefbaarheid en de kwaliteit in hun straat. Dat is een hele interessante observatie. Want 2-3 jaar geleden bij een enquête, wilt u wel of niet betaald parkeren, was iedereen mordicus tegen. Dus dat vind ik ook als een investering. Bereidheid om een parkeervergunning aan te schaffen, om daar kwaliteit mee in straat, is ook een vorm van investeren. En dan bedoel ik niet die 3 tientjes die vergunning kost, maar dan bedoel ik een stap nemen voor het grote goed. SP vroeg, gaan we grote bedrijven actief naar buiten jagen en hoe dan? Nee, maar Hunkemöller is al met een beweging bezig. U heeft meneer Van Zon net vandaag horen vertellen hoe die erin zit. Connection weet u ook van hoe het zit. En dan heb je de 3 grootste bedrijven, locaties in dit gebied natuurlijk al wel gehad. Wat we overhouden zijn middelgrote en kleinere bedrijven. Vooral MKB'ers die de ruggengraat van Hilversum en zeker in dit gebied zijn. Dus we gaan niet actief nog meer grote bedrijven naar buiten jagen. De locaties waar we het nu over hebben is veelal het gevolg van dat die bedrijven al op een andere plek gaan zitten. Die suggestie om samen te schouwen lijkt mij een zinvolle. Dat is iets wat u met de Griffie moet doen, maar ik denk dat goed is. Daar sluiten wij graag bij aan. Volgens mij was dit een oproep van fracties onderling om dat samen met de Griffie te organiseren. En ik vind dat een fantastisch goed idee. Ja, Jeroen, je gaat het maar lekker goed. Wij zijn druk genoeg. Goed, even kijken, waar zitten we nog? Wat willen we gaan doen op het Oosterspoorplein? Was een concrete vraag. Ik heb hem opgeschreven bij de SP, maar hij is door meerdere partijen gesteld. We zijn in gesprek met een groepje inwoners. Die zijn niet de enige die wat mij betreft wat te zeggen hebben over het Oosterspoorplein. Want dat is gewoon openbare ruimte. Die is primair van Oost, maar eigenlijk wel gewoon van heel Hilversum. Maar daar begint zich wel duidelijk af te tekenen dat je iets moet verzinnen voor de korte termijn. En wat scenario's voor wat verder. En er moet dus een ontwikkelopdracht komen voor die termijn. Dat hangt ook van tal van andere ontwikkelingen af, bijvoorbeeld het verkeersplan van collega Annette, maar zo speelt er nog veel meer. Maar daar wil ik aan de slag. En eigenlijk gewoon nog dit jaar wil ik daar wel kijken of we daar dingen kunnen laten zien. Want het is de entree van Oost. En ik wil heel graag, dat zeg ik niet alleen als wijkwethouder, maar ook Ik denk dat laten zien, jongens, dit is een gebied waar wat gebeurt, waar nieuwe dynamiek ontstaat, begint bij dat Oosterspoorplein. Daar kun je het visueel maken, daar kun je moet laten zien, hier werkt Hilversum aan zijn toekomst. Zoals we dat de afgelopen tijd in het centrum hebben gedaan, wil ik dat graag op dat Oosterspoorplein laten zien. Ik ben nog geïntrigeerd door de vraag van een goede buslijn in de wijk, want de meeste straten op deze plek lenen zich niet zo tot bussen, maar goed. En we zitten vlak op een station, dus ik weet niet of we heel veel nog toevoegen door ook nog een bus door de wijk te laten rijden. Is wel een mooi bruggetje naar die parkeernormen waar veel partijen ook wat over hebben gezegd. We hebben in een eerder stadium gezegd, we brengen als gemeente de huidige parkeernormen in. Ontwikkelaars willen liever een lagere parkeernorm, snap ik. Bewoners geven aan, we hebben nu al een enorm parkeerprobleem. Dus we kunnen op dit moment niet anders dan, of tenminste we kunnen wel anders, maar we hebben afgesproken dat wij op dit moment gewoon bestaande parkeerbeleid en bestaande parkeernorms inzet doen in dit verhaal. Natuurlijk dagen we ontwikkelaars uit om met creatieve oplossingen te komen die parkeerdruk verlagen. Deelautogebruik, ruimte voor fiets, dat soort dingen. En natuurlijk zullen we daar goed naar kijken. Maar vooralsnog zitten we een beetje op het kader. De heer Laes had er nog aanvullend op gevraagd waarom. Nou, zijn die normen bij sociale woningbouw lager dan bijvoorbeeld middelduur of duur? Nou, dat is gewoon, A, is het feitelijk juist. Mensen in een sociale woning hebben een lager autobezit dan mensen in middelduur of dure huizen. En het zijn ook gewoon onze normen. We hebben tegelijkertijd, als je echt zo dicht op het station bouwt, iedereen voelt aan, dat zou omlaag moeten kunnen, zeker richting de toekomst. Maar we zitten ook in een buurt waar die parkeerdruk al torenhoog is. Dat moeten we ook, dus daar had de heer Pelsma van de ChristenUnie een aantal opmerkingen over, van joh, laat dat nou los. Dat wordt niet met applaus ontvangen, die opmerking in de Geuzenbuurt. Echt niet. En ik heb 4 jaar lang de tomaten daar staan ontwijken over het parkeren. Nou, het is daar gewoon, als je daar substantieel veel woningen tussenvoegt zonder parkeerplekken, ga je echt een probleem creëren, voor zover het probleem er niet al is. Even kijken. Dan vroeg het CDA nog, wat ga ik doen om de leefbaarheid te garanderen? Dat is een hele goede vraag die ik eigenlijk nauwelijks kan beantwoorden. Maar wel laten zien dat als gemeente dat het je ernst is. Dat je graag wil bijdragen aan bestaande problemen die er al zijn op het gebied van leefbaarheid. En dat je ook bereid bent om te investeren en partners erbij te zoeken die dat ook willen doen. Om een kwalitatieve impuls aan dat gebied te geven. Daar gaat het om. We hebben misschien te lang niet of niet genoeg omgekeken naar 1221 op dat vlak. Op handhaving, op illegale splitsing. Dat doen we nu wel. We zijn met een achterstand bezig. Maar ik denk dat we nu ook langzaam weer vooruit durven te kijken. En dat gaat die leefbaarheid bijdragen. En de specifieke vraag nog over de hofjes. Ik denk, er is uiteraard ruimte als een ontwikkelaar met ons wil praten over dat hij kans ziet om een hofjes of een knarrenproject te doen. Dan mag dat uiteraard. Ik heb de initiatieven nog niet voorbij zien komen, maar het is zeker niet uitgesloten natuurlijk. Investeren, is dat rendement ook financieel voor de gemeente? Nee, de gemeente gaat hier niet een financieel rendement halen. We hebben behalve theater achterom geen grondposities, dus aanpak spoorzone kost de gemeente Hilversum geld, afgezien dat er bouwleges uit zullen komen en een aantal inwoners die OZB zullen gaan betalen. Nee, er zit geen verdienmodel achter. Invloed op budget heb ik al gezegd. En dan tot slot denk ik dat ik de meeste vragen verder heb beantwoord. De ChristenUnie die zegt die voortgang is zorgelijk, een tempo moet omhoog. En specifiek de leenbakkerlocatie is daarbij genoemd. Dat geldt voor meer. Wij willen ook tempo maken, maar wat we hier vanavond met elkaar bespreken is voor ons een ontzettend belangrijk instrument om dat tempo te kunnen maken. Want we hadden heel weinig kader om die gesprekken richting te geven met die ontwikkelende partijen. Dit is een nog niet heel fijnmazig kader, maar dit geeft echt richtinggevende uitspraken om de vervolgstappen te kunnen zetten. En ja, dat kost tijd, maar bij die omgevingswet hebben we gezegd, dit soort processen aan de voorkant wat meer tijd leidt tot snellere besluitvorming en draagvlak in het volgende proces. Dus als die theorie klopt, kunnen we ook tempo gaan maken. Daar wou ik het voor de eerste termijn even bij laten.
Sorry, nee, ik had mijn vraag is nog niet beantwoord. Ik had de vraag met betrekking tot de supermarkt.
Oh ja. Nee, het is niet het streven om nieuwe supermarkten in dat gebied te doen. Dat hebben we ook in de technische. Maar inderdaad, als een supermarkt zich zou verplaatsen naar dit gebied, hè, daar gaat het over. Dan hoeft het niet exact hetzelfde aantal meters, want u heeft gelijk, dat wordt dan iets groter. Dat zou ook weer bij kunnen dragen aan de werkgelegenheid in het gebied. Dus nee, maar daarmee beantwoord ik uw vraag. Het hoeft niet precies het aantal vierkante meters wat het was.
Dank u wel. Meneer de Jong.
Dank voorzitter. In het kader van onbeantwoorde vragen is mijn vraag over RIB 2019-12 nog niet beantwoord wat er gebeurt als de aanvraag niet wordt goedgekeurd of als de gemeenteraad haar bevoegdheid niet pakt. En ten opzichte van de integraliteit op kleine spoorbomen en verkeer en doorstroming heb ik dat ook nog niet. En,
sorry, ik ga u onderbreken, want we hebben ongeveer nu, ik weet niet hoe laat het is 10:50. We hebben ruim een uur naar de wethouder geluisterd. Die heeft echt alle vragen zo goed mogelijk getracht te beantwoorden, maar niet alle details kunnen geven. We hebben nog een tweede termijn. We kunnen nu echt op detailniveau elke vraag gaan langslopen die iedereen heeft gesteld om te kijken of die beantwoord is. Sommige vragen zijn deels beantwoord, sommige vragen zijn afhankelijk van andere vragen weer beantwoord. Dus dan is het misschien niet zozeer dat die op basis van uw specifieke vraagstelling is beantwoord, maar zeker de vraag over wat gebeurt er als het project niet aangemeld wordt, of als het aangemeld wordt bij het Rijk, maar niet goedgekeurd wordt, die is gedeels wel beantwoord. Dus ik wil graag in het kader van de voortgang nu overgaan naar de insprekers, want die hebben nog een recht op hun tweede termijn, dan heeft u zelf ook nog het recht op het tweede termijn. Is dat akkoord? Ja? Dan gaan we op die manier. Dan wil ik graag de heer Van der Laan als eerste. En dat geldt voor u allen. U heeft 1 minuut. En dat is ook een minuut waar u alleen nog dingen kunt vertellen. Maar er kunnen geen vragen meer gesteld worden. Dank u wel. En we klokken.
Ik heb de verkeersintensiteit regelmatig gehoord. Er was ook een vraag over de bereikbaarheid vanaf de kleine drift. Het vrachtverkeer verdwijnt daar. Dus dat is denk ik een groot voordeel. Dus op dit moment is het redelijk belastend al de vrachtverkeer een paar honderd meter bij het station. We zitten vlakbij het station. Een bushalte is niet nodig daar. Ik denk ook het aantal parkeerplaatsen dat ook relatief weinig kunnen zijn. Want de mensen kunnen vanuit die locatie zijn ze zo op het centraal station. Dus ik denk dat het een groot voordeel is van deze locatie, de kleine drift. En nogmaals dank voor dat u beaamt dat de monumentenstatus meer dan een jaar duurt.
Dank u wel. Meneer Voorman.
Ik heb niks toe te voegen nog.
Dank u wel, meneer Voorman. Meneer Van der Spoel.
Ik kan alleen maar constateren dat de wethouder geen antwoord gegeven heeft op de concrete vraag die ik had gesteld over de anterieure overeenkomst.
Dank u wel. We zullen de wethouder vragen daar in de tweede termijn nog iets over te zeggen. Wilt u dan plaatsmaken? Ja, dank u wel, meneer Van der Laan. En ik zie dat meneer Triebels al naar huis is gegaan vanwege mantelzorgverplichtingen. Dan wil ik graag beginnen met mevrouw Bering. Wilt u nog gebruik maken van uw 1 minuut... tijd? Nee? Helemaal goed. Mevrouw Van Oostveen, wilt u nog gebruik maken van uw 1 minuut? Wat zegt u? Ja, dan moet u dat nu doen. Ja. En als de heer Frieling dat ook wil doen? Nee? Oké, fijn. Dank u wel.
Ik wilde nog eventjes dat ik wel jammer vind dat ik nu al vaker het maatschappelijk vastgoed heb aangekaart en eigenlijk nog heel weinig vanuit de raad of de politiek echt van terugkomt. Dus ik zou het toch heel fijn vinden als er toch ook nog echt wat meer vanuit de maatschappelijke en sociale hoek naar de ontwikkeling wordt gekeken. En denk bijvoorbeeld ook de enorme kwaliteit van dit gebied voor de speciale doelgroepen, die overal altijd een beetje tussen wal en schip vallen, maar juist heel erg van het openbaar vervoer afhankelijk zijn. Dus ik zou graag, vooral, en er staan mooie dingen in het ding, dus ik zou zeggen, kies ook voor het groen en het sociale in het geheel.
Dank u wel. Dan gaan we over naar de tweede termijn van de fracties. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Van Rode, wie nog meer? En meneer De Jong, meneer Lahaise en meneer Gubbels. Dan geef ik meneer De Jong als eerste het woord, want die onderbrak ik net. Maak ik ze een beetje goed.
Voorzitter, dank. Het klopt dat de wethouder heeft net in zijn beantwoording is hij kort ingegaan op het proces bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Alleen we zijn op dit moment met een heel participatietraject bezig om juist te zorgen dat we experimenteren met die omgevingswet. En mijn angst is dat op het moment, en ik weet niet of dat gegrond is, maar dat of het ministerie afkeurt of dat wij als gemeenteraad dit afkeuren, dat je weer in een hele oude situatie van bestemmingsplannen komt en dat je daarmee in het gedrang komt met juist het participatieproces of andere processen met bezwaarschriften. Dus ik ben wel benieuwd wat een dergelijke afwijzing voor consequenties heeft voor het uitvoeren van deze gebiedsagenda of dat het helemaal geen consequenties daartoe heeft. En die beantwoording miste ik nog. De kwestie over doorstroming en bereikbaarheid qua verkeer, er is een aantal keer aangestipt dat wethouder Wolters daarin ook mee bezig is. Daar zal ik het op dit moment mee doen. En als laatste het stukje over Oosterspoorplein. Het is overgeheveld van het stationsgebied naar de spoorzone. U heeft er een aantal dingen over gezegd, ook dat het heel erg belangrijk is. Is er een manier om te borgen dat het niet verdrongen wordt? U heeft het over, het staat op dit moment in de prioritering, maar is het ook... Is er een situatie denkbaar dat door uitstel van bepaalde processen, dat het budget op is, toch verdrongen kan worden? Of hoe zorgt u dat u dit borgt? Want we vinden het heel belangrijk. Dank.
Goed, meneer Lahaise.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, nogmaals, een prachtig mooie onderlegger. Ga zo door. Er zijn wat opmerkingen gemaakt, ook door collega's. Met name ook over de olifant in de Kamer, het spoor en de ontwikkeling aan beide zijden. Wij blijven ontzettend benieuwd naar dat spoor vooral, met de consequenties die de ontwikkeling daarvan gaat krijgen voor beide zijden van het spoor, dus ook voor de spoorzone. En we hopen daar toch de komende tijd meer over te horen. Zeker na het bericht dat er tot 2030 niks gaat gebeuren, maar daarna, dan wordt het interessant. En dit zijn lange termijn projecten. Maatschappelijke functies waar mevrouw Oostveen over vraagt, ja, ik heb dat ook genoemd. Ik denk dat het belangrijk is, als je veel bewoners en woningen toevoegt, dat je moet nadenken over maatschappelijke functies die je ook in die buurt moet zien in te brengen. Belangrijk punt van aandacht dus, wat ons betreft. En voor de rest is alles gezegd wat er gezegd moest worden.
Dank u wel, meneer Van Rode.
Ja, dank u wel. In aansluiting op die maatschappelijke bestemmingen. Ik denk dat het theater achterom een beetje gelopen is, want ik begrijp dat binnen een paar weken horen wat daaruit komt. Maar ik had ook nog gevraagd wat we met het zwembad gaan doen. Want als we ervan uitgaan dat er in het zwembad geen zwembad komt, wat komt er dan? En is het dan een idee om daar een maatschappelijke bestemming op te plaatsen, omdat er wel wensen zijn voor maatschappelijke voorzieningen? En als tweede, misschien dat ik dan nog een vorm van een toezegging van de wethouder kan lospeuteren. Op mijn opmerking in het begin over het wegjagen van de grote bedrijven. Daar is de wethouder misschien ietsje te serieus op ingegaan. Maar oké, goed, daar hebben we in ieder geval antwoord op. Maar daar liggen dus een heel stapel aan projecten. En voor ons is dat overzicht van wat er nou precies gaat lopen en wanneer het gaat lopen, dat is nu wel een beetje zoek. We hebben met die gebiedsagenda stellen we toch een vorm van kaders vast, maar wat er nou precies allemaal speelt en wanneer, het zou mooi zijn als we daar een soort van overzicht van hebben. En misschien is dat heel lastig om daar echt een soort roadmap van te maken van op die maand gaan we dat doen, want zo zal het niet helemaal werken. Maar misschien is er iets dergelijks te te maken, zodat we dan weten van, oh, dit gaat er spelen. Dat is niet alleen voor ons nuttig, maar ook voor iedereen in de spoorzone, zodat ze weten van, oh, dan moeten we op dat onderdeel gaan participeren.
Dank u wel. Meneer Geubels. Oh, sorry. Nee? Nee, maar jij wil ook, begrijp ik. Ja, oké. Ga je gang. Vaarwel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eén vraagje. Er wordt nu een aantal keren gerefereerd aan het plan waar wethouder Wolters mee bezig is over de totale bereikbaarheid van heel Hilversum. Ik krijg een beetje de indruk dat de vragen die gesteld worden hier vanuit het idee van willen integraal kijken naar de gebiedsvisie. En ja, het hoort er echt bij van wat doen we nou met die bereikbaarheid, wat doen we nou met de mogelijke ontsluiting en dergelijke. Kunt u iets aangeven over de termijn waarop dat plan er is of desnoods in delen kan worden opgeleverd?
Dank u wel. Meneer Gabels.
Ja, ik dank de wethouder voor al zijn antwoorden en toezeggingen. Hij begon te zeggen met het moet concreter worden. Wil dat dan ook zeggen dat hij vanuit deze gebiedsagenda nog een keer bij de commissie terugkomt in een concretere versie? Dat is een vraag. En dan een opmerking. Hij sorteert voor op een model tussen de MRA en het Gooise model. Ik weet niet of zo'n model bestaat. Ik weet in ieder geval wel dat in maart 2018 bij het symposium met het Zandbergen Instituut zowel GroenLinks, de VVD als D66 gekozen hebben voor Hilversum Tuinstad, gekozen hebben voor ruimtelijke kwaliteit en voor het behoud van beeldbepalende panden, omdat het juist de aantrekkelijkheid bevordert van een stad. En als ik aan het plaatje kijk op pagina 25 bij de Noorderwegontwikkeling, dan zie ik dat beeldbepalende panden gesloopt zijn en 6 bouwlagen daarvoor terugkeren. Dus mijn vraag is, denkt u dan ook in die richting?
Goed, 26. Dank u wel. 25. Meneer Vorenk.
Ja, dit was hem al.
Dit was hem al.
Jongens, prachtig. Ik denk dat het goed is dat wij die vraag van het CDA over de wat als vragen even meenemen in het briefje wat u van mij krijgt. Het briefje wat ik aan meneer Geubels beloofd heb over het bestemmingsplan voor brede rijkwijde. Wat gebeurt er op het zwembad? Dat weet ik nog niet. De kans, laat ik niet hypothetisch doen. Er gaat daar iets gebeuren, want we moeten daar iets. Ik denk dat het goed is, dus die toezegging doe ik ook graag aan de heer Van Rode. We gaan zo'n overzichtje maken wat er allemaal speelt, gaat spelen. Dat zal lang niet alle gevallen kunnen worden voorzien van een jaartal, maar van sommigen wel. Dus daar gaan we even aan werken. Ik durf niet zeggen voor welke termijn we dat doen, maar laten we eens kijken of we dat na de zomervakantie in rudimentaire zin naar u kunnen sturen. Het zal altijd een tijds omname zijn. Maar dat zwembad is die is van ons, dus daar kunnen wij elke bestemming aangeven die we willen.
Sorry. Meneer Gabas.
Begrijp ik goed dat u dan nu toezegt dat u over de voorzieningen een overzicht geeft of zo?
Nee,
over de projecten.
Volgens mij wil de heer Van Rode een overzicht, als ik hem goed begrijp, die ontwikkellocaties, wanneer gaat wat spelen, wat speelt er daarnaast nog, wanneer ga je met het Oosterspoorplein aan de gang, hoe past het zwembad in die puzzel, wanneer zien wij de eerste de stukken van de Groene Loper verschijnen. Een beetje op die manier zo'n lijstje denk ik dat u wil hebben. Over dat zwembad, ja, daar moeten we, mocht er een zwembad op een andere plek zou komen en dit blijft over, dan moeten we met elkaar gaan praten over wat gaan we dan op deze plek doen. Ik denk dat we daar zeker ook de mogelijkheden om daar maatschappelijke invulling aan te geven bij moeten betrekken. Maar ik kan u nog niet helemaal vertellen wanneer we daarmee naar de raad gaan, want we zijn volop met partijen zoals de gebruikers van het zwembad, niet alleen Optisport, maar ook de sportverenigingen die daar gebruik van maken, aan het praten over renovatie van het zwembad of een nieuw zwembad op een andere plek. Mevrouw Bel vroeg van ja, wanneer kunnen we die visie verwachten. Volgens mij heeft mevrouw Wolters aangegeven dat ze daar eind dit jaar, begin volgend jaar mee aan de slag gaat en dat ze daar over een jaar voor nodig zal hebben. Ik denk niet dat u daar heel veel deelproducten van gaat zien, want in het verkeer hangt alles met elkaar samen. En het is ook heel moeilijk om daarop te anticiperen, want er zit hier een aantal partijen die een autoluw centrum bijvoorbeeld voorstaat. En een aantal partijen die daar iets anders over nadenkt. En de keuzes die je daarin maakt bepalen in hoge mate in hoeverre het nodig is om gemotoriseerd vervoer makkelijk naar het centrum te krijgen. Wat je met je parkeervoorzieningen doet, wat je met je parkeernormen doet aan de rand, of je wel of niet transferia. Dus dat heeft ook impact op de spoorzone. En daarom kan ik daar eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. Want dat zijn ook politieke keuzes die u als raad moet maken. Wat willen we? Nee, meneer Gubbels, ik kom niet met een concretere versie van de gebiedsagenda. Maar we gaan wel. Er komen natuurlijk concrete locatieontwikkelplannen die ze vorm of krijgen van een bestemmingsplan. En daar komen we, neem ik aan, wel bij de gemeenteraad op terug.
Voorzitter.
Gubbels.
Wil dat dan zeggen dat open formuleringen richting bestemmingsplan gaan?
Nee, in een bestemmingsplan passen geen open formuleringen over bouwhoogtes en dit kan, maar dat zou ook wel kunnen. Dan moet het echt gewoon concreet. Dit document is aanleiding voor ons om het proces verder in te richten. Daar komt dan iets uit en dat zullen we dan in een bestemmingsplan moeten gieten, dan wel in een punt. En die beeldbepalende dingen ik heb geen tijd om het te bekijken. Ik neem niet aan dat u de pliegercontainers als beeldbepalend beschouwt in de zin dat u dat wil handhaven. Ga denk ik op een pandje daarnaast wat verderop.
Nou, ik heb het niet over de pliegercontainers, nee.
Ja, ik weet niet zo.
Maar als ik dan naar dat plaatje kijk, pagina 25, zie ik de pliegercontainers.
Het gaat over iets verderop, maar dit wordt op detailniveau.
Zullen we dit dan even laten voor wat het is? Dat lijkt me goed. Meneer Tjalling, ik zie u kijken. Nee? Goed. Kunnen wij tot afronding van het onderwerp overgaan? Dan gaan we nog even de toezeggingen die gedaan zijn. Ik heb er drie.
Het ligt eraan hoe je de eerste twee formuleert.
Goed. We gaan even kijken of we eruit komen. Lijkt me wel handig. Er komt een overzicht van de verschilpunten tussen bestemmingsplannen verbreden rijkwijde en zoals het nu gebruikelijk is. En zodra het bericht van het ministerie binnen is of de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt dat gedeeld met de raad. En er komt nog een in dat overzicht of in die brief wordt wordt vermeld wat het scenario wordt als er een afkeuring is. Dus dat kunnen we inderdaad als één toezegging, één hele grote toezegging. Dan komt er een supervisor die zowel zich bezig gaat houden met het stationsgebied als met dit postcodegebied. En bij de ontwikkeling van het profiel van de supervisie wordt zowel de ARC betrokken als de bewoners, als de ontwikkelaars, als de groepen die op dit moment actief zijn in dit hele gebeuren. En dan tenslotte, dat is toezegging 3, komt er een overzicht van de projecten gaande is en waar zo mogelijk wordt voorzien van de datum wanneer het gaande is op basis van, zoals meneer Van Rode dat vermeldde. Dat zijn de drie toezeggingen die gedaan zijn door de wethouder. Daarnaast is dit agendapunt geagendeerd om adviezen uit te brengen. Nou kun je zeggen, de hele bespreking is één groot advies waarin alle adviezen zijn gegeven. Als je dat een goede conclusie vindt, dan ronden wij het hiermee af. Ja, dan dank ik de wethouder en u allen.
Voorzitter, ik zou het toch prettig vinden, maar ik weet niet hoe mijn collega's erover denken, dat het toch nog een keer in een iets concretere versie terugkeert.
Het verzoek is heel concreet om de gebiedsagenda nog een keer te agenderen, voorzien van wat concretere uitgangspunten. Dat is het verzoek. Eigenlijk zegt u daarmee, ik geef de wethouder het advies om dat te doen. Ja? Wordt dat advies gedeeld? Door de overige partijen. Meneer de Jong.
Voorzitter, dank. Ik weet niet wat de implicaties daarvan zijn op het proces en of we juist met het experimenteren met de omgevingswet, of dat daartegen indruist. Dus ik ben wel benieuwd naar de mening van de wethouder daar juist in. Juist omdat we nu in een nieuwe vorm gaan experimenteren en op welke manier dat wel of niet strookt met dit voorstel. Dus ik kan het niet duiden.
Oké, meneer Goebbels, eerst even ter toelichting nog op zijn voorstel.
Vindt u dan het proces belangrijker dan uiteindelijk de voortgang in een kwalitatief product?
Niet dat dat de opmerking was die meneer de Jong heeft gemaakt, of de bedoeling van zijn opmerking was. Maar ik zie hem nu wat...
Ik denk dat de tempo namelijk sneller kan zijn op het moment dat wij in staat zijn om een duidelijker product neer te leggen met elkaar.
Voordat we nu een enorme discussie nu krijgen over het voorstel van de heer Goebbels, zijn er nog hele dringende vragen over dit voorstel? Anders ga ik toch eerst even de wethouder vragen om een reactie. Meneer Lahe.
Ik zou inderdaad ook aan de wethouder willen vragen. Misschien kan hij gewoon in 1-2 zinnen even klippenklaar voor ons, want het is blijkbaar niet duidelijk, duidelijk maken wat de status van dit stuk is. Ik heb op zich geen behoefte om hier nog een of andere officiële klap op te geven. Maar misschien heeft de heer Goebbels gelijk en moet dat wel. Maar misschien kan hij dat beargumenteren.
Gaan we toch even eerst over naar de wethouder.
Nou, bij de omgevingswet gaan we wat we hier doen, dat noemen we een programma. Het vaststellen van een programma is een bevoegdheid van het college. Dus u hoeft hier geen formele klap op te geven. U adviseert mij en het college geeft die klap of heeft die klap al gegeven. U heeft mij wel stof tot nadenken gegeven. Voor het vervolgproces, waar ik nu volgens mij niet per se dit stuk voor anders hoef te maken, of het opnieuw aan het college moet aanpassen en voor moet leggen aan, opnieuw aan het college en aan de commissie. Ik denk wel dat het een goed idee kan zijn om, dat zou dan een nieuwe toezegging zijn, om tegemoet te komen aan het verzoek van de Goebbels, om over een jaar of zo met een geactualiseerde versie, wat hebben die verdere gesprekken nou opgeleverd, kunnen we het dan concreter maken. Als ik nu zou toezeggen, nou we gaan hier nog verder op studeren en ik kom, dat zal dan na de zomer worden, echt met een, voor zover dat überhaupt al kan, een concreter verhaal waarin we dus wel per locatie zouden opschrijven hoe hoog, hoeveel woningen, welke categorieën. Want daar zoek u denk ik een beetje naar. Dat kan ik niet doen, want dat is onderdeel van een participatieproces. Wat ik dan nu stop moet zetten, waarbij ik tegen de ontwikkelaar zeg, we kunnen nu even niks, want we moeten het eerst opschrijven. Of we moeten dat eerst helemaal doorakkeren.
Meneer Goebbels.
Dus dat, ik zou dat niet adviseren.
Nou, wat u zegt, voortgang willen wij natuurlijk ook behouden. Dus het voorstel dat u nu doet, zeg maar, die handreiking, neem ik graag aan.
Dan denk ik dat we met deze handreiking die we opnemen als toezegging dit onderwerp kunnen afsluiten. Ja? Dank u wel allemaal. Meneer Voorink, hartelijk dank. U mag naar huis. Welterusten. En dan nodigen we graag aan tafel en alle insprekers ook heel erg hartelijk dank. Ik wens u veel succes en voortgang en mooie zaken met elkaar. En dan wil ik nu graag de heer Schepers aan tafel uitnodigen om verder te gaan met agenda punt 10. En agenda punt 10. Ja. Fijn, dank u wel. Goed. Dag. Er gaan wat wisselingen plaatsvinden.